ik alle hartelijk welkom. Welkom is voor u als leden van de commissie. En ook voor de kijkers hier in het gebouw. En niet voor de kijkers thuis, want dat deel van de techniek die ervoor gezorgd heeft dat we vertraagd zijn, dat deel van de techniek werkt nog steeds niet. Ik heb begrepen, rondkijkende mensen die getest hebben, dat hun pasje inmiddels wel werkt, dus dat, dat kan. Dat betekent wel voor de verslaglegging, dat de verslaglegging iets anders gaat. Ik kijk even aan mijn rechterhand, ik geloof dat daar een band, iets moderner variant van de bandopname zonder beeld wordt gemaakt. Die moet dan daarna nog verwerkt worden. Dus dat is het verzoek voor u allen om duidelijk in de microfoon te spreken. We zijn bij deze commissie Water in januari, het nieuwe jaar 2026. We hebben alweer wat bijzonderheden achter de rug. Er was bijzonderheden niet voor deze periode van het jaar, want we hebben weer kou gehad. We hebben weer flink moeten strooien met zout. We hebben weer vorst gehad. Allemaal dingen die effect hebben gehad op ons water. En we hebben een aantal dingen recent gehad waar zelfs nog vragen over komen in de rondvraag of anderszins, heb ik begrepen. We hebben op de agenda als eerste punt de verhinderingen met kennisgeving. We hebben één verhindering binnengekregen van mevrouw Noordermeer. En ik zie tegenover mij de heer Driesprong die haar vervangt. Dus als ik goed geteld heb, zijn alle fracties aanwezig. Dan hebben wij nog een mededeling. Dat is een mededeling van Heemraad Mollema over de GR-slip. Dus u krijgt bij deze het woord.
Dat klopt. Dat staat op de agenda. Maar de mededeling die ik doe gaat niet over de agenda. Want de agenda gaat over de kadernota 2027. En dit gaat over iets wat dit jaar gaat plaatsvinden of plaatsvindt. In Alkmaar wordt door de GR-slip en door de HVC eigenlijk een slipdrooginstallatie gerealiseerd, dat weet u. Die heeft een paar maanden extra vertraging opgelopen in de oplevering. En dat betekent dat de bijdrage die de waterschappen, dus ook waterschap Hollandse Delta, bovenop het tarief leveren van 8 euro per ton, dat die ook nog een paar maanden extra doorgaat. Dus dat betekent een kostenpost van, even geschat, tussen de 1 en de 2 ton. Dat is een hoop geld op de totale slipverwerkingskosten van circa 11 miljoen is het. Zo'n 1,5-2%. Dus dat is wat ik er over dit moment over kan meedelen. We zijn erover in gesprek met de GR-slip en ook met de HVC.
Dank voor de verduidelijking. Dan gaan we naar het vaststellen van de agenda. En dan wijs ik erop dat bij het publiceren ik al u in overweging heb gegeven om de punten 7 en 8 zijn de investeringskrediet renovatie gemaakt koert en zojuist genoemde kadernota GR slipverwerking die zonder inhoudelijke bespreking door te geleiden naar de VV. En ik zie daar een opmerking over, eerst van mevrouw Klompenhouwer en dan kom ik ook bij u, meneer Wessel.
Ja, dank u voorzitter. Bij het voorstel voor het vermaalkoer heb ik toch een vraag. En ik zou ook graag weten hoe de vispasseerbaarheid hierin wordt meegenomen.
Dank u wel. De heer Westdorp.
Ja, het zou ook voor mij, voorzitter, ook mee gaan op punt C. Dan heb ik een vraag anders als vispasseerbaarheid, maar dat hoorden we nog.
Goed, dan zie ik nog een andere, gaat die over hetzelfde agendapunt? Dat zie ik, dan zie ik dat er tenminste 4 fracties zijn op dit punt, een 5e fractie op hetzelfde punt. Zie ik dat het nodig is om ook dit punt toch echt ter bespreking voor te leggen aan u allen? Waarbij ik degene die hier nu al aangegeven heb, natuurlijk het eerste woord zal geven, als mijn geheugen mij helpt. Wie dat ook alweer waren tegen die tijd. Dat gezegd hebbende, dan hebben we punt 8 ook nog, maar ik zie nog een opmerking, de heer Van Zalen.
Voor de duidelijkheid, dit was echt gewoon punt 7 die dan doorgaat, als ik dat goed begrijp van de voorzitter.
Het gaat om punt 7, investeringskrediet renovatie gemaal Koert, waarvan we nu vaststellen dat er meerdere fracties zijn die zeiden, ik heb er toch nog een opmerking over. Dus die wordt als bespreekpunt in deze commissie behandeld. Verder de agenda hebben we dan nog punt 8. Kan die wel zonder bespreking in deze commissie doorgeleid worden? Dat is het geval. Andere vragen of opmerkingen over de agenda? Ik zie nog de heer Van den Horst.
Voor de rondvraag had ik nogal uitgekomen naar aanleiding van iets van afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden. U en ik hadden net even een rondje, hoe gaan we dat nou aanschieten? Want ik verwacht dat dat wat langer gaat duren dan 2 minuten. En nou. Dus ik sta open voor alles. Maak er een nieuw agendapunt van. Wilt u het op een andere manier? Ik ben ook erg benieuwd naar de reactie van de collega's. Ik kan alvast vertellen dat het gaat over de eerste landelijke PFAS-dag die afgelopen vrijdag in Dordrecht was. Daar heb ik een aantal vragen over. En ik ben in voor elke vorm, als het maar even langs kan komen.
Dank u wel voor dit verzoek. Het is een beetje ongebruikelijk, een rondvraag. Eerst voor mijn procedure is dat die schriftelijk uitgeschreven en wel ingediend wordt. Er zit nog een termijn aan van, ik kijk in 24 uur. Daarnaast bied ik natuurlijk als voorzitter wel altijd de ruimte, want we hebben ook nu meerdere rondvragen die ook na die termijn zijn ingediend. Het enige nadeel daarvan is dat het niet altijd duidelijk is of je het meest uitgebreide goede antwoord krijgt wat je wil op dat termijn. Met dit dossier geldt daarnaast wat u aangeeft van ja, er zijn nog andere fracties die misschien een mening over hebben. Ik kan me anders ook voorstellen dat fracties zeggen, ja, mooi onderwerp, misschien zelfs belangrijk als ze gehoord hebben wat uw vraag is, maar dat ze zeggen, ik heb het er niet op voorbereid. Dus ik kijk heel even rond of de commissie zegt van ja, we willen toch wel ook zelf, als we die vraag gehoord hebben, misschien er wat van vinden. Of dat ze zeggen, nou, agenderen het misschien op een ander moment. Ik kijk even of anderen er iets over willen zeggen. Ik zag de heer Van den Berg.
Ja, weer uitgelost blijkbaar. Dank u wel. Ja, ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Misschien kunnen we een keer een apart agendapunt van maken op een volgende commissievergadering. Ik weet ook niet hoe urgent het is. En ik vroeg me af, is er overlap met de schriftelijke vragen van mevrouw Wilkens?
Het is mijn laatste vraag. Hoe gaan we dit verder aanvliegen? Ik stel toch voor dat ik ze straks gewoon even op u afvuur met u deel. En dat we dan met elkaar bespreken hoe gaan we dit verder want dit gesprek is het belangrijkste. Ja, akkoord.
Is er iemand die daar anders in staat? Niet het geval. Dan noem ik het alsnog een rondvraag waarbij ik iets meer vrijheid zal nemen. Mochten er mensen zijn die zeggen, ik wil er echt nog iets op roepen. Maar geef ik u wel het advies mee, wilt u dit uitgebreid bespreken, om het dan als bespreekstuk voor een andere keer te agenderen. Het onderwerp is er belangrijk voor, denk ik, dat wij allemaal van mening zijn. Gaan we dat zo doen? Hebben we bij deze de agenda vastgesteld? En gaan wij naar het eerste volgende punt? En dat is het vaststellen van de resultaten en acties van de commissie Water van 1 december 2025. En daar zijn een tweetal opmerkingen over. En ik geef eerst de opmerking, de gelegenheid voor de heer Mollema om de opmerking te plaatsen.
Er staat een verwijzing naar de Energiestraat Drechtsteden. Dat klopt niet. Dat moet zijn de Programmaraad Energieakkoord Drechtsteden. Dat is eigenlijk een opvolger van de RES 1.0. Een van de 4 RES'en waar wij in participeren. Dus het moet zijn Programmaraad Energieakkoord Drechtsteden.
Dank voor die correctie. Hij wordt genoteerd. Alles is er nog. andere opmerking die ik zelf moet maken. U weet, herinneren, de vorige commissie was er nog wel wat discussie over het feit dat die commissie heel kort zat op de eerdere commissieronde. Ik heb toen zelf ook toegezegd om dat zowel naar het fractievoorzittersoverleg als in mijn commissievoorzittersoverleg ter tafel te brengen. Het is ook al daar besproken. De commissievoorzitters, of de fractievoorzitters, die zagen niet direct heil in een agendacommissie of dergelijke. Ze zien meer een rol voor de commissievoorzitters om te kijken hoe de planning is en dan tijdig te waarschuwen. Het is typisch voor de november-december periode dat er twee commissierondes relatief dicht op elkaar zitten. Dat was afgelopen december waarom er discussie over was. Dat zal ook in 2026 zijn zoals het er nu naar uitziet. Het is wel zo dat de toezegging is dat de griffie met een aantal alternatieven komt. En die worden dan bij het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg besproken. En dat zal dus de komende woensdag zijn. En we hebben de agenda inmiddels ook ontvangen als fractievoorzitters. Dus wat dat betreft is het een wordt vervolgd op dit punt. Ik kijk rond of andere mensen nog opmerkingen hadden over of naar aanleiding van het verslag. Dat is niet het geval. Dan is het met de correctie vastgesteld. En kunnen we naar het eerste spreekstuk van vandaag. Het eerste spreekstuk is bestuurlijk afwegingskader toekomst waterketen Rotterdam. En dat gaat om een goede afweging kunnen maken voor een nieuwe locatie voor de, of een locatie voor de nieuwe rioolwaterzuivering. En voordat ik het in bespreking geef, moet ik wederom de heer Mollema het woord geven voor een kleine correctie op de tekst.
Ja, dat is ook zo. Daar staat hij.
Ik las net nog de stukken door, want als heenpraat zie ik dit soms een hele poos van tevoren en daarna even niet meer. Onder 2, probleemstelling context, staat onder het kopje proces en aanpak tot nu toe als laatste zin. Op 7 oktober 2025 heeft u ingestemd met, et cetera. Dat is niet zo, want toen was er geen VV-vergadering, maar het was het college dat dat toen heeft ingestemd. En dat voorstel ligt nu voor, dus ik stel voor om, nou, dat past er wel aan voor de VV-bespreking, maar hier staat het verkeerd. Die zin kan geschrapt worden of iets dergelijks, of juist. Maar het goede voorstel ligt voor, daar gaat het om, nou het daarover.
Dank voor die correctie. En ik kijk even rond wie in de commissie wil hier iets over zeggen. Dat zijn bijna alle fracties. Dan begin ik bij de heer Driesprom.
Ja, dank u voorzitter. Het afwegingskader is duidelijk. Wat niet duidelijk is, is hoe er lopende dit omvangrijke project, waarbij verschillende partijen betrokken zijn, er wordt gemonitord, gerapporteerd met betrekking tot de voortgang en financiële status en van de basisbegrippen van gedreven projectmanagement. Gezien het aantal deelnemers en partijen kan het niet zo zijn dat straks het waterschap Hollandse Delta de probleemeigenaar wordt van als er een van de partijen in de problemen komt. Dus daar wil ik graag een reactie op hebben.
Dank voor uw bijdrage. De heer Van den Berg, SVP niet. Mevrouw Katsburg, natuur.
Ja, kijk, hij heeft een lichte vertraging, maar ik kom inmiddels. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk één vraag. En dat is dat een van de uitgangspunten ook het maximaal benutten is van de huidige structuur. En er worden als voorbeeld genoemd die aanvoerstelsels, perslijnen, bestaande terreinen. En dat staat allemaal op pagina 8. En dat begrijpt mijn fractie vanuit het oogpunt van kosten en snelheid. Maar we vragen ons af of deze insteek ook per se het meest toekomstbestendig is. Dus onze vraag is eigenlijk of de optie van een decentrale waterzuivering ook aan de orde is geweest. En die vraag heb ik volgens mij ook eerder gesteld in deze commissie. En dan gaat het met name om nieuwe woonwijken, of die ook een eigen zuivering kunnen krijgen. En nou ja, we snappen dat, hè, dit moet gewoon vastgesteld worden, dus daar willen we niet in, opschudden. Maar we vragen ons wel af of we misschien deze optie afzonderlijk, dus parallel aan dit traject, misschien nog kunnen onderzoeken. Bijvoorbeeld met de vraag wat de beste inrichting zou zijn als er nog geen bestaande infrastructuur was. En verder vind ik het gewoon heel mooi dat ook wat gekeken naar combineren van ambities, bijvoorbeeld door dubbel ruimtegebruik of het leveren van zoekwater, dat jagen we met. En verder dus helemaal akkoord met het stuk, met dus de opmerking dat we het zouden waarderen als er nog een parallel onderzoek zou kunnen komen. Dank u wel, voorzitter.
ChristenUnie niet, BVNL, fractie jou, de heer Schijndel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als je stukken leest en de uitgangspunten en de ambities en dergelijke, dan denk ik bij mezelf, het is bijna onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen. En ook hier nog een locatie te vinden. Dus ik ben echt benieuwd op welke termijn dit project dan voorlopig klaar is, dus dat we weten wat we willen. En verder vond ik dat een zin boeiend in het stuk beschikbare afwegingskade. We werken samen alsof we één organisatie zijn. En dan denk ik altijd bij mezelf van ja, maar daarna is er al zicht op. Als je dan besloten is dat we op een locatie komen, werken we er al zin samen of is dan één partij degene die de kaart trekt?
Dank u wel. Ons vanuit Delta natuurlijk.
Nou, voorzitter, dank u wel. Dit hele proces, als je dit goed leest, dan zie ik inderdaad zoveel meningen over bepaalde waterschappen. En mijn vraag is dan eigenlijk dus ook van, is er inderdaad bij de andere waterschappen eigenlijk een plan van de locatie waar wat dat betreft eventuele nieuwe zuivering gerealiseerd zou moeten worden? We hadden in het verleden al een keer gezegd, de Waalhaven is misschien net met de Dokhaven, een geschikte locatie, maar ik weet niet of daarover gedacht is. In ieder geval is het natuurlijk zo dat als je op een gegeven moment dit gaat realiseren, dan praten we over een, lijkt mij, een hele lange tijd voor een gerealiseerd kan worden. En ja, lopen we dan niet klem op een gegeven moment met de toekomstige jaren, wat betreft dus de huidige.
Dank u wel. Gebouwd niet. Ja, 21.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Als ik naar kijk, of als we er naar kijken, snappen we de probleemstelling die eronder ligt, dat er een oplossing voor moet komen. Alleen, ik zie eigenlijk niet wanneer we dan kunnen zeggen dat het project daadwerkelijk af is. Want dit lijkt zo'n project wat nooit af is. Maar dat er een oplossing moet komen, dat snap ik. Alleen, we vragen af of dat het concept zoals het ervoor ligt, namelijk een compleet onafhankelijk bestuurslaag te gaan oprichten, de verantwoordelijkheid niet verschuift van de VV, of juist de verantwoordelijkheid van de VV daarin gaat beperken. En dat vinden we dat raar. Ik denk ook dat het niet gewenst is om dat op zo'n afstand van de VV te doen. Waarom eigenlijk? Hè? Want als ik daarnaar kijk, technisch kunnen we al gaan samenwerken, dus daarvoor heb je niet een aparte organisatie nodig. En dat is al logisch. Dat er financieel een spulsleutel moet komen, dat is ook logisch. Daarin. En dat er ook een technische oplossing moet komen, dat snappen wij ook. Maar dat kan al onder de huidige samenwerkingsvormen die daarin zijn. Dus het oprichten van een tussenlaag verhoogt alleen maar bestuurlijke kosten in onze optiek. We hebben ook de zinsnede een onafhankelijk voorzitter die er nog eens keer bij moet gaan zitten komen. Maar het zorgt ook eigenlijk dat de legitimiteit van de VV nog verder op afstand komt te staan. En we vragen ook ons af, als we naar de uitgangspunten gaan kijken die we mee gaan geven, wat gaan zij doen, wat gaan wij doen? Want daar staat ook bij de maatschappelijke hoogste waarde creëren. Niks technisch. Balans tussen maatschappelijke waarde en kosten. De meerwaarde creëren voor een gebied. Werken als één organisatie zoals erin stond. Het niet hebben van een duidelijk einddoel, maar wel een ambitie. Maar ook geen escapes voor wat gaan we doen, daarin gaat de weg. Dus wij zijn heel erg benieuwd, moet die vorm zoals die nu wordt gecreëerd eigenlijk wel op die manier opgeheveld worden? Omdat wij ook zien bijvoorbeeld in andere bestuurslagen dat een bestuurslaag als een VV zo ver afkomt van de realiteit dat we geen sturingsmiddel meer hebben om erin mee te gaan. En dat wij alleen nog maar, ook al staat die, dat tekeningetje wat er ook bij zit, heel mooi ingetekend, het lijkt wel alsof wij er niet meer over gaan en dat we alleen maar mogen tekenen bij het kruisje. En in de praktijk gaat dat vaak zijn dat de jaarlijkse kosten van bestuurskosten verhoogd gaan worden en dat het het noodzakelijk kwaad is waar wij eigenlijk niet meer over kunnen besluiten. En als wij mogen besluiten dat het zo'n lange aanloop heeft dat we niet meer kunnen besluiten, omdat we anders krap zitten in de tijdlijn. Dus wij vragen ons echt oprecht af, is het niet meer dan tekenen bij het kruisje op deze manier, om deze manier in te steken, los van het probleem en de oplossing. En volgens mij stond er ook technisch iets nog in daarin. Het hydraulisch afkoppelen van hemelwater geschiet dat je meer daarin bij krijgt. Volgens mij is dat technisch gezien niet juist, maar ik wil dat graag terugkoppelen aan de hemelraden of dat dat klopt. Want eigenlijk is het een technische vraag, maar volgens mij klopte die zinsnede ook niet. Tot zover.
Sorry, ik verstond die laatste vraag over de afkoppeling niet goed.
Dan ga ik hem even citeren als u dat niet erg vindt, want dan heb ik hem even helemaal goed. Ik pak even de laptop erbij. Hydraulisch zou de hoeveelheid afvalwater niet toenemen. De groei van woningbouw wordt hydraulisch opgevangen door het afkoppelen van het hemelwater. Volgens mij zit daar technisch iets in wat daar niet helemaal daarin klopt. Ik ging ervan uit dat dit ook zo'n zinsnede was waar u een aanpassing net op wilde doen. Dus wellicht bij deze.
Dank voor de opmerking en opmerkzaamheid. De Partij voor de Dieren, mevrouw Klompenhauer.
Dank u, voorzitter. Dit bestuurlijk afwegingskader is een mooi voorbeeld van samenwerking. En of deze samenwerking goed blijkt te werken, zal de tijd ons leren. Het VV-voorstel vraagt de VV in te stemmen met de kaders, uitgangspunten en ambities zoals verwoord in dit afwegingskader. Nou, Partij voor de Dieren kan er mee in principe mee instemmen, want het zuiveringssysteem moet zich aanpassen aan strengere eisen en regels ten aanzien van milieu. Dus daar zijn we alleen maar blij mee. Even iets over de inhoud. Het afwegingskader vinden wij de figuur 2 met oplossingsrichting zeer onduidelijk. Het lijkt wel een soort van rebus. En hier zou wat ons betreft een toelichting bij geplaatst mogen worden met een uitleg wat er eigenlijk staat. Toch is er nog iets anders dat de Partij voor de Dieren meteen opvalt en dat ons zorgen baart. Op basis van dit afwegingskader zullen keuzes gemaakt worden naast technische ook ruimtelijke. En dat betreft het ruimtelijke aspect waar wij vragen bij hebben. In het VV-voorstel wordt gesproken over het zoeken naar een locatie voor een nieuwe RWZ. Een mogelijke uitbreiding van het zuiveringssysteem zal zoveel mogelijk binnen het eigen terrein gezocht worden, staat er. In het geval van het gebied van WSHD zal het Barendrecht zijn. Maar wat voor terrein is dat bij Barendrecht, wat gebruikt kan worden, heeft dat gebied een natuurwaarde. In het afwegingskader daarentegen wordt gesproken over zoeken naar een nieuwe locatie. Betekent dit dat ook gekeken wordt naar een locatie buiten eigen gebied? En is al bekend waar het zou kunnen zijn. We maken ons zorgen dat bij het zoeken naar een nieuwe locatie de natuur het onderspit delft. In dit afwegingskader ontbreekt wat ons betreft het meenemen van specifieke natuurwaarden. Dit zou expliciet een plek moeten krijgen bij de kaders op de uitgangspunten. Het zijn de gemeenten die de notitie, rijkwijde en detailniveau, het NRD, en omgevingseffectrapportage voor vaststellen. Hoe worden daarin de natuurwaarden meegenomen? Is het college bereid in de verdere bespreking dit aan te kaarten? Dat dus de natuurwaarden expliciet worden meegenomen in het afwegingskader in het NRD bijvoorbeeld. Nou, graag een reactie van de Heemraad. En afhankelijk van de toelichting overwegen we dan een motie op te stellen. Als laatste, de richtlijn stedelijk afvalwater RSA zal voor elke gemeente gaan gelden. We hebben nog de vraag, is de samenwerking met andere gemeenten in het werkgebied van WSHD ook al aangegaan? Dus graag de toelichting van de Heemraad. Dank u wel.
Zie ik namens het CDA mevrouw Hartman.
Jullie hebben een eigen
kandidaat. Dank u, voorzitter. Even kijken hoor. Ja, we hebben in principe ook vind het een mooi document. Dus we zijn het ook eens met de dingen die erin staan. En ik vind het ook mooi dat de commissie betrokken wordt bij het bestuurlijk afwegingskader nog voor het planbeheer. Dus dat vind ik heel transparant. Ik heb ook een vraag die aansluit bij de vraag van jaren 20, want naar aanleiding van die bijdrage vraag me af of ik de paragraaf goed heb begrepen. Maar ik vind, er bestaat dus wel in van, er wordt steeds uitgegaan van het uitgangspunt dat hydraulisch de hoeveelheid afvalwater niet toeneemt door blijvend afkoppelen van hemelwater. En toen dacht ik, klopt dat inderdaad helemaal? Want daar hebben we ook andere zaken invloed op, toch? Zoals de woningbouw in het gebied. Er zijn best wel wat plannen voor. En ook andere factoren, maar in ieder geval dat is wat meteen te binnen schiet. Ja, en zoals ik zei, ik vind het mooi dat we worden betrokken bij het bestuurlijk afwegingskader. Maar er staat ook in dat het bevoegd gezag van de planner echt bij de gemeente ligt, Capelle in Rotterdam. En ik vroeg me af, als er meteen de NRD terugkomt, wat is de escalatieroute? Mochten de waterschappen het niet eens zijn met wat er in de NRD staat? Of daar toch aanpassingen op willen doen? Er staat nu inderdaad het actief vertrekken van de waterschappen. Maar ik vraag me af of dat bestuurlijk voldoende hard is om daar uiteindelijk nog invloed op te. Dus dat is zover mijn vraag.
Dank u wel. De heer Westdorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij juichen ook, wij juichen naartoe dat wij nog op zoek met deze fase. We kunnen er onintensief niet van wegkijken dat er volop gebouwd gaat worden en dat de capaciteit, de vraag naar capaciteit toeneemt. Wat we wel hopen dat er in de kansenkaart komt dat er innovatieve, misschien wel decentrale oplossingen ook aan komen. In plaats van alles centraal te organiseren.
Van de heer Van der Horst.
Ja, in deze eerste ronde heb ik eigenlijk maar één vraag. Pagina 2, onder rolverdeling, initiatiefnemer en bevoegd gezag. En sluit een beetje aan op de opmerkingen van mevrouw Hartman. Laatste volle zin. Dit betekent, ene laatste volle zin, betekent dat de NRD een omgevingseffectrapportage ter vaststelling langs de colleges van Rotterdam kan binnenkomen en ter kennisgeving langs de waterschappen. Nou, en de jurist in mij die slaat dan meteen weer alweer, want daar zit een machtsverschil. Dat wil ik graag nog even beantwoord zien worden. Dank u wel.
De Partij van de Arbeid, de heer Beek.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik heb met genoegen dit document gelezen. Er wordt veel onderzoek in een verkennende fase gedaan. Verkennend dus. En gekeken naar wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard komen er de komende decennia de nodige problemen naar voren vanwege de grote uitbreiding van woningen in verdichting van Rotterdam. Maar is daarbij niet het enige. Binnen Rotterdam wordt er ook een derde stadsbrug aangelegd. Zelf zit ik in namens de wijkraad IJsselmonde in een aantal werkgroepen om mee te kijken en aan te geven waar de problemen kunnen ontstaan. En is er wel ruimte genoeg? Want dat is echt een groot probleem. Ook daar, met die derde stadsbrug, is een verkennende fase. Er worden namelijk voor beide grote projecten diverse leidingen verplaatst en opnieuw gemaakt. Verder is er sprake van een hele grote renovatie van de Van Brienenoordbrug. En er zal een van de bogen van die brug worden vernieuwd. Hoe dan het ene met het andere wordt gecombineerd, zal een grote puzzel in de tijd, maar ook in de ruimte moeten zijn. Voorzitter, dan is er voor mij de vraag dat er wat onderling overleg ook rekening mee wordt gehouden met deze grote problematiek. Wat te begrijpen valt, is dat er voor de bewoners overlast gaat ontstaan. Het is natuurlijk in de toekomst dat dit alles gaat gebeuren. Maar je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn om deze problemen op voorhand het hoofd te bieden. En ik luister ook naar de andere fracties en dan denk ik, ja, ik zou het toch ontzettend goed vinden als dit waterschap en vooral deze commissie goed op de hoogte gehouden wordt en dat dat min of meer vast op de agenda terugkomt. Tot zover.
En ik denk als laatste voor de eerste ronde de heer Lagerwaard, BBB.
Klaus, wat nog liefst, voorzitter. Ik wil het helemaal maar even interpreteren of zo.
Ik zit hier op een klein plekje.
Oké. Ja, goedemorgen. Tegelijkertijd een zeer complex project met veel ambities en uitdagingen. Wat duidelijk wordt is het spanningsveld tussen de uitvoering of realisatie van een project en de termijn waarbinnen het geheel aan wettelijke eisen moet voldoen. Dus er is tijdsdruk. En met verschillende organisaties, het is al enige malen besproken, met hun verschillende belangen, tempo en interne processen zal het er niet gemakkelijker op worden. Ik maak me ook zorgen over het met de verschillende partijen op het financiële vlak overeenstemming moet worden bereikt. Daar kan nog wel wat gestegeld over ontstaan, dus vertraging leiden. Waarbij ik ook het spook van de budgetoverschrijdingen niet onbenoemd wil laten. Dus ik hoop dat er een daadkrachtig projectorganisatie wordt opgetuigd met mensen die fulltime van begin tot aan de oplevering op het project blijven zitten, waarbij ik tevens het rapport van E.T. Osborne nog even in herinnering roep dat ook die bevindingen één op één worden overgenomen op dit project. Verder heb ik een tweetal vragen, eenvoudige vragen. In figuur 1 van het document zie ik de locatie Ridderkerk niet op het lijstje voorkomen, terwijl ook de gemeente Ridderkerk ambitieuze bouwplannen heeft voor de komende jaren. Of wordt dit beschouwd als een apart project, of is die capaciteit voldoende? Ten tweede, wordt er ook in het plan van dit grote project voorzien in een koppeling tussen de afvalwaterzuiveringsinstallaties om capaciteit te verdelen, zodat de verwerking van, de verwerking van het afvalwater gebalanceerd kan worden? Is die optie ook meegenomen? Tot zover.
Dank u wel. Daarmee hebben we de eerste termijn voor wat betreft de commissie gehad en kijk ik of de inraad met zijn volle HVA-opmerkingen er klaar voor is om te beantwoorden.
Ik ga mijn best doen en voor de eerlijkheid, ik word ook hier ingefluisterd door mijn notebook, door de ambtenaren. Ik kan ze in volgorde doorlopen, maar er zitten een paar hoofdpunten in. Vooral de duidelijkheid, eerst het juridische en de locatie. De locatie is een opgave in een druk stedelijk gebied. Dat weten we. Daarbij is bijna letterlijk in deze woorden, door mij ook tegen de wethouder gezegd, dit is een ruimtelijke opgave waar ruimte gecreëerd moet worden. Dat is niet een vraag, maar dat is een mededeling. Dat ga je regelen, want anders bouw je niet. Zo simpel is het. Want nieuwe woningen moeten worden aangesloten op een rioolstelsel. Of het nou decentraal is of centraal. Dus die oplossing die komt er. Punt is dan de vraag, waar? Nou, daar gaat het onderzoek in eerste instantie naar, waarbij verschillende locaties in beeld zijn. U heeft het plaatje gezien, een aantal van u was op 7 november bij de presentatie hierover, waar dat wat uitgebreider is uitgelegd. Dat wordt in een MER-studie bekeken, waar bijvoorbeeld ook de natuurwaarden worden bekeken. En ook de overlast naar de omgeving. Uitstoot, geur, noem maar op. Een aantal van die dingen zijn genoemd in het stuk. Dus dat is waar het dan over gaat. Antwoord op een vraag van diverse mensen. En later natuurlijk stelde een juridisch. Dag, over een MER gaat de gemeente en de waterschap niet. Dat is een gemeentelijke bevoegdheid. En zo staat het ook in het stuk. Daarom is dat zo. We hebben hier wel als twee gemeenten en drie waterschappen met dit vraagstuk te maken. Want die belangen die elkaar raken op allerlei vlakken. En dus proberen we als één organisatie, en dat doen we al jaren, via de destijds opgerichte organisatie Gemeente 2015. Die heette toen ROSA, Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen. Waar de Alliantie Waterkracht nu de opvolger van is, om dat samen op te lossen. Maar wel, daar hebben we wel allemaal hun eigen bevoegdheid. En de eigen bevoegdheid van de Verenigde Vergadering is dat zij budgetrecht heeft. Dus dat de voorstellen die budgetconsequenties hebben, ook hier langskomen. Ter goedkeuring, daar gaan wij met z'n allen over. Dat betekent onder meer dat ook die locaties, daar hebben wij wel wat voor te zeggen. Dat raakt elkaar. Dat betekent ook dat wij gezamenlijk een besluit moeten nemen over hoe de verdeling van de kosten is. Die is er nu al, de verdeling van de kosten, want de waterschappen Delfland en Schieland en de Krimpende Waard betalen een tarief voor het afvalwater wat zij naar Dokhaven brengen en wat daar gezuiverd wordt. Er is een belangenmenging tussen gemeenten en de waterschappen. Heel simpel, omdat, ik heb dat eerder wel eens gezegd, we hebben te maken met een investering die zou best wel eens lifecycle kost op 1 miljard uit kunnen komen voor al die zuiveringsoplossingen die er moeten zijn. Maar daaraan hangt een bestaand afvalwatersysteem, rioolstelsel van de gemeente Rotterdam, wat ook een paar miljard aan waarde heeft. Het vervangen van 1 meter riool kost makkelijk 1000 euro. Dus het even omleggen of iets dergelijks, dat gebeurt voortdurend, maar die interactie is er. En daarom moeten wij in die alliantie waterkracht daar hele goede afspraken over maken. Dat doen we ook. Het nut daarvan. En wij spelen een aantal zaken, want er worden vragen gesteld over, zelfs over de monitoring van de projectkosten. En over de locatie en over de technieken. Al die dingen, het ruimtelijk vraagstuk en het watervraagstuk en het bestuurlijk vraagstuk, die raken elkaar. En we moeten nu, in dit stadium, wanneer de meeste kosten kunnen worden gemaakt of voorkomen door goed besluitstelsel in elkaar te zetten, moeten we nu daar die bestuurlijke, ruimtelijke en waterspoor met elkaar laten praten en goed op elkaar inrichten. Juist daarvoor is die onafhankelijke voorzitter en die project, die organisatie met een bestuurlijk en een directeur en een technisch. Daar komt niet een nieuwe organisatie voor, die bestaat al. Want we hebben de Alliantie Waterkracht. En in die Alliantie Waterkracht, daar is ook een vraag over gesteld. Hoe zit dat nou met dat afkoppelen? Er is recent in de Alliantie Waterkracht een afvalkoppelbeleid vastgesteld. Waarin we gezegd, kijk, we willen natuurlijk minder regenwater naar het riool, dat is hartstikke goed. Maar als dat via de oppervlakte loopt en op andere manieren, dan beïnvloedt dat ook de waterkwaliteit in de sloten en singels. En in sommige gevallen is dat niet goed. Dus moeten wij daar gezamenlijk een beleid, een balans in vinden wat de beste oplossing is. Die is gevonden tussen de gemeente en de waterschappen. Daar hebben we afspraken over. Nou, dan ga ik even naar detailvragen. De monitoring van de voortgang, dat gaat gewoon plaatsvinden in de projectorganisatie. En daarover moet u geregeld gerapporteerd worden. Dat zal dus gebeuren. De vraag of er een decentrale zuivering komt. Nou, het is, sommige mensen denken dan aan een IBA, maar dat bedoelen we hier niet. Er komt een decentrale zuivering, zeer waarschijnlijk. Een van de zoeklocaties is in de Rotterdam Noordwest. In het Merwehavengebied of in de Spaanse polder of iets dergelijks. Dat wordt in de omgevingseffectrapportage wordt dat bekeken. De vraag van jou, kan het wel? Ja, en wanneer is het klaar? De doelstelling is 2040. Maar we hebben ook, dat heb ik zelf ook in het overleg aangebracht, ingebracht jongens, we praten over een enorme investering. En elke maand dat je erover praat, is dus een hoop geld. Dus we moeten en voortmaken, maar we moeten ook niet zo haasten dat wij zeg maar fouten gaan maken. Wat dat betreft moeten we juist in dit stadium, dat zei ik eerder al, goed op onze tellen passen. Welke locaties? Ja, dat staat in het voorstel, maar het zijn nog niet de locaties, het zijn zoekgebieden, voor alle duidelijkheid. Dan die zoekgebieden, dan komt er een proces van, en hoe past dat dan, en technisch enzovoorts. Vond ik wel leuk van ja, 21, wanneer is het af? Nooit. Nee, want zowel het rioolstelsel als ons zuiveringsstelsel worden ook voortdurend onderhouden. Maar de grote infrastructuur, dat moet wel omstreeks 2040 klaar zijn. En met Dokhaven gaan we dat waarschijnlijk net niet halen. Daar bent u ook al over ingelegd. Dat kan dus in de bestaande organisatie, maar ze is geschetst zoals in bijlage 2, zeg ik uit mijn hoofd, is gedaan. Dat is niet een extra circus, nee, maar die partijen die moeten wel goed samenwerken daarin. Hydraulisch afkoppelen, meer of minder water?
Kijk, er komen 200.000 inwoner equivalenten bij, dus dat betekent per definitie meer water. Maar in dat afkoppelbeleid wat wij hebben vastgesteld met de gemeente Rotterdam, betekent het ook dat we proberen om steeds minder regenwater op het rioolstelsel te krijgen. En zoals het er nu uitziet, lijkt dat op een balans. Maar ook dat is in verdere onderzoeken, gaan we dat nog wel even uitzoeken, dat we niet ergens 10, 20, 40.000 inwoner equivalenten tekort komen, want dan hebben we een probleem. Barendrecht, dat is een mogelijke uitwijklocatie, daar is ruimte, dat staat ook in het stuk. En de natuurwaarden daar zijn als volgt, er groeien nu vooral zonnepanelen. Eens even kijken, dat is denk ik alles. Nou, wel een belangrijke. De escalatie op het moment dat we het niet eens worden over kostenverdeling enzovoort, ja, die besluiten komen hier allemaal langs. En het is allemaal makkelijk om te zeggen, jongens, we gaan voor de laagste maatschappelijke kost en de hoogste maatschappelijke opbrengst. En zo, dan gaat het goed. Op een gegeven moment wordt het spannend en dan zou het best wel eens minder gezellig kunnen worden. Dat weet ik niet, dat moeten we nu inrichten. Is er ruimte? Partij van de Arbeid, dat is al gezegd, rekening houden met andere projecten, ja, dat is logistiek in de uitvoering. De bouw van de Brienenoord heeft daar niet zoveel mee te maken. De derde stadsbrug, er worden leidingen omgelegd, maar de hoofdinfrastructuur die hier, en dan gaat het echt over aanvoerleidingen onder de Nieuwe Maasdorp bijvoorbeeld, dat wordt wel met de gemeente Rotterdam, met stadsontwikkeling en stadsbeheer afgestemd, want die zitten gewoon aan tafel. Uitvoering en tijdsdruk ingewikkeld. Ja, dat klopt. Dat is zo. Kostenbeheersing. Ik denk dat ik het daarover gehad heb. Dus ik zie zo snel even geen vragen die ik niet op hoofdlijnen heb beantwoord. Het is een ingewikkeld verhaal.
Ik had u twee vragen gesteld, heer Mollema.
Over Ridderkerk. Die doet niet mee in de Alliantie Waterkracht. Dus het wordt gezocht voor de Rotterdamse afvalwaterketen. En ook Ridderkerk is bekend dat die gaan uitbreiden. Ik weet uit mijn hoofd niet, maar misschien staat dat hier links wel. Of dat past op de bestaande zuivering. Ik weet waar die ligt. En ook die moet ooit een keer vernieuwd en vervangen worden. En dan wordt het ongetwijfeld meegenomen. Een andere vraag of er een... In technische zin heet dat een vermazing. Dat is dat je zeg maar omleidingen kunt maken binnen de tussen de verschillende zuiveringen. Daar weet ik oprecht op dit moment niet het antwoord op. Ik weet dat het in het rioolstelsel van Rotterdam wel zo is. Ja, als ergens aan de gang gaat, kan het water omgeleid worden. Of dat hier zo is, het zijn grote afstanden. En het is iets om naar te kijken. Dus in de technische nadere uitwerking komt dat wel aan de orde. Dus dat nemen we. Ik sla hem op, zal ik maar zeggen, en de ambtenaren luisteren mee.
Dank voor beantwoording in eerste termijn. Voor de tweede termijn wilde ik eerst het woord geven aan de twee fracties.
Excuus, ik heb het antwoord. Oh, hier staat, er is al uitwisseling tussen de zuiveringskringen, dus het bestaat al. Ik ken ook niet alle leidingen, het is maar een paar duizend kilometer.
En met die aanvulling gaan we naar de tweede termijn. Ik wil het eerst het woord geven aan de twee fracties die in de eerste termijn de meeste blijk ervan gaven om eventueel niet ongewijzigd met dit stuk in te stemmen. In ieder geval de Partij voor de Dieren gaf aan een motie te overwegen in jaar 21 van een aantal kritische opmerkingen. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Klompenhauer.
Dank u, voorzitter. De gemeenteraad gaf aan dat de natuurwaarden in het plan MER in het voer meegenomen worden. En mijn vraag was of de gemeenteraad als een soort van lobby dat extra mee zou willen nemen in het volgende overleg.
Dank u wel voor deze duidelijke verzoek tot een toezegging. En nu naar de beantwoording, dan ga ik naar de heer Van Zalen, jaar 21.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt ook de Heemraad voor de beantwoording tot zover. Blijven nog wel wat vervolgvragen aan openstaan. Dat had u wel vernomen van mij verwacht. Je gaf ook aan, het is nooit klaar. Dat snap ik ook. En daarvoor ook die vraagstelling van wanneer zeggen we, het is goed genoeg geweest. Is dat inderdaad niet 2040? En houden we dat ook op? Of welke andere functies ziet u er naartoe? Want u sprak alweer over het verleggen naar Barendrecht. Dat staat ook in de stukken. Maar Barendrecht zelf is nog niet gesproken, staat in de stukken. Er ligt geen leiding naar Barendrecht, staat in de stukken. De uitbreiding kan wel, want het is op ons eigen gronden. Dus die zou je meteen parallel aan kunnen doen. Waren niet dat Barendrecht meteen de kom daarnaast ook vol heeft gebouwd met woning of ermee bezig is. Welke problemen gaan we krijgen als we de stelling Barendrecht gaan doen? Dus dat is één. Twee is, ja, als we toch over Barendrecht praten in dezelfde lijn, Ridderkerk valt in hetzelfde gebied. En als we corruptie nooit genoeg gaan creëren, waarom pakken we dan niet meteen het hele gebied erin aan om het juiste breed kennisniveau onder te brengen, om een betere integrale afweging te kunnen maken? Waarom wel, waarom daarin niet? En u zei ook besluitvorming, regelmatig rapporteren. Maar regelmatig rapporteren over een proces wat geweest is, kan. Waar zit de besluitvorming voor de VV nog in? Hoe gaan wij meekiezen tussen de verschillende beleidsopties? Want u gaf wel maatschappelijke kosten. Maar wij moeten eigenlijk de keuze kunnen maken of wij meegaan in de maatschappelijke kosten. En of wij dat ook vinden. Een voorbeeld daarin is, als wij hier vinden dat het water niet naar roosje geur hoeft te ruiken, maar Rotterdam wel, kunnen wij daar nog iets van vinden. Dat is eigenlijk de drie opties. Dus tot zover, dank u wel.
Dank voor uw bijdrage. Andere fracties die in tweede termijn nog iets willen zeggen. Ik heb twee fracties gezien. Mevrouw Hartman, CDA.
Dankjewel. Ik heb alleen even een korte verhelderende vraag, een beetje aansluitend wat net is gezegd. Want er wordt aangegeven van, ja, de VV budgetrecht, waar inderdaad stel, er komt inderdaad een voorstel vanuit Rotterdam en die plan per ook goed gebeurt. Is het nog niet wat laat om dan zelf als invloed te gaan uitoefenen op basis van het budgetrecht? Dan zou je daar eigenlijk toch al, ik denk dat je dan wat ver bent in het bestuurlijk proces. Ja, tenzij dat het natuurlijk zo is dat de heenplaats van tevoren daar in bestuurlijk overleg al heel goed over heeft gehad en er geen gekke plan gekomen. Maar ik denk dat juridische middel komt dan wat laat misschien, maar...
Dank u wel. En dan de heer Verbeek, Partij van de Arbeid.
Ja, het is natuurlijk ten alle tijden een nogal lastig project. En dat is ook in ruimtelijke zin. Vandaar dat mijn opmerking daar ook over ging. En dan kan je dat natuurlijk afdoen als dat nou eenmaal nog in de toekomst komt. En dat er niet verder gevraagd over kan worden. Maar het kan maar gezegd worden. En dat ze aan tafel zitten. Mijn ervaring als deelraadslid geef ik hier wel mee dat soms bepaalde afdelingen binnen de gemeente Rotterdam toch wel behoorlijk langs elkaar heen werken. Dus je moet echt wel goed opletten dat de juiste besluiten komen.
Dank u wel. Nou, wij horen of Heemraad Norma echt goed oplet.
Oei. U vraagt u wel erg veel. Richting de Partij van de Dieren. De natuurwaarden zijn gewoon onderdeel van de plan MER. En daarin spreken wij mee als partners. Dus dat wordt gewoon meegenomen. Ik hoef daar niet een extra dingetje over te zeggen. Over het besluiten. Want daar gaan eigenlijk de vragen over. Op het moment dat de plan MER wordt vastgesteld, gaan wij er niet meer over. Maar over de nota reikwijdte, et cetera, doen we het dus wel mee. Dus wij praten vanaf nu, en eigenlijk al vanaf langer geleden, praten wij hierover mee en wordt het een gezamenlijk stuk. We proberen echt als één organisatie te werken, omdat we weten dat op het moment dat we niet goed samenwerken, treedt er vertraging op, treedt er hiccups op, kost het veel meer en krijgen we niet wat we willen. Daar komen dus een aantal, die staan ook in het stuk, bestuurlijke besluiten bij. Het gaat niet alleen om het. Hè? Dus de nota reikwijdte wordt ook hier aangegeven. Dan kunnen we niet formeel vaststellen. Hier zijn we niet mee akkoord, maar we kunnen op basis, als de VV hier opstaat of in Delfland, dan kunnen we, en in opstand komt, laten we het goed formuleren, dan hebben we wel wat te bespreken met de gemeente Rotterdam. Zijn daar integrale afwegingen bij te... Nee, uw vraag van jaar 21 was eigenlijk anders. Barendrecht kunnen we niet Ridderkerk erbij pakken. Nou, bij Ridderkerk werd al eerder gezegd dat iets in een ALM wordt dat onderdeel. En daar is de ruimte voor de nu bekende uitbreiding. Barendrecht is een van de mogelijke uitwijklocaties. Ja, dan moet daar een leiding heen. De gemeente Barendrecht is overigens inmiddels al op de hoogte. Ik heb gesproken met de wethouder. En een presentatie gegeven van het hele verhaal. We hebben afspraken gemaakt van hoe wil je nou betrokken worden in dit verhaal. Want in principe, mogelijk hebben we die locatie niet nodig. Als we hem wel nodig hebben, ja, dan gaan we over het terrein van de gemeente Barendrecht. En hebben we er dus echt wel mee te maken. Hoe passen we dit in het bestuurlijk proces? En dat is precies eigenlijk ook, het is een zijpad, maar het is een belangrijk zijpad. Pad. Waarom? Omdat we een beetje aan het varen zijn in onzekerheid. Er zijn verschillende mogelijkheden, zowel technisch, ruimtelijk als bestuurlijk, financieel enzovoort. En die hebben allemaal invloed op elkaar. En ondertussen moeten wij goede afspraken met elkaar maken. Maar die kan je niet van tevoren maken, omdat je niet weet wat je gaat maken. Dat is ook een antwoord op uw vraag, wanneer is het klaar? Ja, op het moment dat wij een afspraak hebben gemaakt van, in ons geval, Dokhaven gaat er zo uitzien, met een vierde trap, et cetera. Dan gaan we bouwen en dan is dat project is de scope die het op dat moment is en dan is het klaar als dat ding klaar is. Dat geldt eigenlijk voor alle andere zuiveringen ook. Dus dat, ja, en de, hoe heet het veelkoppige monster van de gemeente Rotterdam, zoals dat door de Partij van de Arbeid wordt genoemd, ja, daar ben ik mee bekend. En daar hebben wij goede overleggen over op dit moment. Maar ook juist de voorzittersrol die erbij komt om dat bestuurlijk proces en dat technisch proces, zoals hij dat noemt, te laten zwaarduwstaarten, is daar van veel meerwaarde. En zowel stadsontwikkeling als stadsbeheer praten hierover mee. Want het raakt allebei. Stadsontwikkeling, waar kun je bouwen? En stadsbeheer, ja, die krijgen al die riolen in handen, die hebben ze in handen. Dus dat heeft invloed op elkaar. En dat weten ze donders goed. En dat overleg is constructief. Ik denk dat ik zo meer dan genoeg heb gezegd. Maar het is ook, denk ik, de grootste opgave. Het kost veel tijd, maar het is ook de grootste opgave die wij in deze periode hebben. En die daarna volgt.
Ik zie een interruptie van de fractie. Ja, 21.
Ja, een vraag aan de Heemraad. Met betrekking tot zijn uitleg over Rotterdam. Hoe denkt hij te voorkomen dat het waterschap in een spagaat komt te zitten? Over de MER gaat de gemeente uiteindelijk, maar wij hebben ook nog zoiets als een richtlijn stedelijk afvalwater, waaraan wij als waterschap ons niet kunnen onttrekken. In andere woorden, wij zouden financieel in het spagaat kunnen komen zitten. En hoe denkt de Heemraad daar mee om te gaan?
De Heemraad,
de wettelijke taken liggen duidelijk vast en in hun verantwoordelijkheden, daar gaan we mee om zoals we daarmee omgaan. Ik heb u gezegd dat wij technische spoor, het ruimtelijk spoor en het bestuurlijk en ook financiële spoor proberen aan elkaar te koppelen. En als daar problemen ontstaan, ja, ik ben niet zo goed in spagaten inderdaad, daar word ik te oud voor. Maar dan hebben wij daarover te spreken, zowel met u als in de Alliantie Waterkracht. En belangrijk daarin is dat je het voorziet, hè, dat je van elke partij weet waar liggen nou voor jou de gevoeligheden. Wat is voor jou een probleem en wanneer is het een succes? Als je daar goed over praat, dan kom je het niet na een hele periode. Als je de helft van de voorbereiding al gedaan hebt, kom je het tegen. En daarmee win je tijd en spaar je geld.
Goed. Ik geef wel even de commissie, specifiek fractie 21, ter herinnering dat het voor een fractie gebruikelijk is om één woordvoerder te hebben in deze. We hebben hier twee fracties die met twee mensen aan tafel zitten. En het is goed gebruik dat met uitzondering van de twee grootste fracties er één woordvoerder is.
Voorzitter, excuses, maar dat was echt een uitzondering. Hij stond echt zijn vinger op de knop, dus hij wilde nog graag spreken.
Ik heb het idee dat het een vraag was waar een antwoord op gewenst was, maar een antwoord op gekomen is. Dus wat dat betreft hebben we er profijt van gehad. Ik kijk even de commissie rond en ik kijk in eerste instantie even naar de fracties die gebroederlijk, gezusterlijk naast elkaar zitten. Is dit een hamerstuk? Al dan niet met stemverklaring, komt er een motie? Mevrouw Klompenhouder.
Ik denk dat het dan wel als... er komt een stemverklaring.
Ik zie instemmend geknik, dus er komen van tenminste twee fracties, ja 21 en Partij voor de Dieren, een stemverklaring. De andere fracties, de VVD, wil er nog iets over zeggen.
Ja, voorzitter. Gezien de complexiteit en de beantwoording van Heemraad Mollema, zou ik het voor de fractie van de VVD in overweging nemen om het oordeel van de Verenigde Vergadering te stellen. Ten meer omdat wij daar intern geen afstemming over hebben kunnen krijgen, gezien de beantwoording, en wij die tijd wel nodig hebben.
Ik begrijp dat u het een bespreekstuk wenst te hebben, of ik twijfel nog dat dat terug te brengen bij de fractie?
Nee, bespreekstuk.
Bespreekstuk.
Voorzitter. Proces. Ik stel voor dat we dat niet doen, want ze kunnen gaandeweg de vergadering, als ze dat alsnog willen inbrengen, kunnen ze dat alsnog bij de vergadering alsnog aanpassen om het bespreekstuk te maken, zolang er geen inbreng is, zolang er geen meerwaarde is. Stel ik gewoon voor dat we het gewoon doen zoals we net met haar hebben afgesproken, namelijk met een verklaring. Kunnen we het altijd nog aanpassen?
Die gelegenheid is er altijd. Ik vraag aan de heer Dries van VVD in ieder geval, want u wenst bespreking. In principe is het goed gebruik om dan het een bespreekstuk te maken. Dan zou ik wel graag willen weten waar het dan specifiek nog over moet gaan, wat we niet nu al besproken hebben.
Ja, ik vind de situatie... Laat ik het zo zeggen, bijzonder, laat ik het zo zeggen. Ten meer omdat wij intern de beantwoording niet hebben kunnen bespreken van de wethouder, maar dan wordt het met stemverklaring.
Goed, dan stel ik dus voor, constateer ik dat het stemverklaringen worden ook van de VVD. Mocht de VVD na beraad in de fractie anders wensen, kan dat nog gewijzigd worden. Dan gaan we vooralsnog vanuit dat het een hamerstuk met drietal stemverklaringen wordt. Dan gaan wij verder naar punt 6 op de agenda. Nee, zeg ik verkeerd. 5 van de agenda. Impact van de gedragscode op de uitvoering van het onderhoud. Ook dat is een stuk wat bij de VV van 11 februari aanstaande weer op de agenda staat. En ik geef voor een hele korte inleiding als allereerst nog even het woord aan de Heemraad van de Rijk.
Ja, dank u voorzitter. De gedragscode soortenbescherming bedreigde diersoorten. In de tijd onder de figuur van de natuurbeschermingswet, nu omgevingswet, is een praktisch instrument. En dat is herzien per datum 1 januari vorig jaar, werd uiteindelijk 1 april. Daaraan voorafgaand was er een intensief onderhandelingsproces tussen het ministerie, RVO en Unie van Waterschappen. U bent daar 2 keer over geïnformeerd, implementatie 2025 en recent nog bij de VV van 17 december, in aanloop naar implementatie 2026, en toen is u ook aangekondigd dat er een nader voorstel aan zou komen, en dat ziet u nu geagendeerd. En ik wijs er even op voorhand op dat dit naar mijn mening niet gaat over een discussie tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit, of zoals hier wel vaker gevoerd wordt, tussen natuur en landbouw. Het gaat hier echt over de manier waarop onze organisatie kennis hebben van deze gedragscode, dit op zo goed mogelijke manier probeert te implementeren. Ik luister met belangstelling naar de mening.
Goed, dan wil ik graag even inventariseren wie hier op het woord wil. Ook dat is een groot deel van de commissie. Ik geloof dat de heer Van Beek de eerste was. De eerste was die de hand opstak. Dus u krijgt het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, dat de gedragscode een impact heeft op de werkwijze, is in dit geval wel erg duidelijk. Maar ook wel heel noodzakelijk. Ik geef daarom ontzettend mijn complimenten over het samenstellen van deze gedragscode. Het is fijn dat we dat eindelijk hebben. De natuur moet namelijk goed beschermd worden. Vanwege de wettelijke normen en plichten lijkt het wel hier in huis dat er iemand geroepen heeft, tompoes versinnalist. In dit geval is dat volgens mij ook wel gelukt. Bij goede uitleg aan de boeren bij het ontvangen van meer maïsel is een zogenaamde boerenopstand, zoals in dit voorstel staat vermeld, niet te verwachten. Wel moeten de ambtenaren op straat goed beschermd worden. Je hoort altijd achter je mensen te staan. Dus denk aan de mensen die hiermee aan de slag moeten. Zij moeten niet met hun mond vol tanden staan en wel degelijk gesteund worden. Voor de rest geef ik graag een compliment nogmaals aan dit waterschap. En ik wens de mensen in het veld heel veel succes. En als nodig een terugkoppeling.
Dank u wel, de heer Van der Horst, Water Natuurlijk.
Ja, normaal spreek ik pas uit in de tweede ronde, nadat ik eerst goed heb geluisterd naar de raad. Ik kon nog nu al aan dat ik het een bespreekstuk vind. En dat heeft te maken met het feit dat het stuk zelf al zegt, er zijn risico's verbonden, 40% wel, 60% niet. Dat moet in de VV besproken worden. Hoe groot we die risico's met z'n allen inschatten en wat daar het antwoord van het college is. Verder op zich best de waardering voor het stuk, maar dit gaat absoluut niet zo even afgehaald worden wat mij betreft.
Dank u wel, de heer Westermer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, want BPR levert ook toch een goede balans tussen wetgeving en praktische vertaling. Ik ben wel heel benieuwd hoe het in praktijk uit gaat werken en we zullen daar terugkoppeling in moeten krijgen.
Mevrouw Klompenhouwer, Partij voor de Dieren.
Dank voor het woord. De impact van de gedragscode op de uitvoering van het onderhoud. Lezen. Het gaat voorspoedig met het maaien van de dijken en de bermen, baggenwerk, onderhoud van de bomen, hagen, etc. Dat is heel fijn. Alleen voor het maaien van de droge taluds en vanaf de delen van de watergang gaat het lastiger. Maar Partij voor de Dieren stelt niet dat het lastig is. Het is uiteraard, het is gewoon te doen. Het is de impact van deze maatregelen waar men niet blij mee is. Het is een teken dat al jaren niet vanuit natuur gedacht en gehandeld wordt. Natuurwaarden, ook hier, zijn jarenlang niet meegenomen. Een voorbeeld. De gedragscode stelt dat bij baggeren wordt nagelopen of beschermde vissen of amfibieën aanwezig zijn in de bagger op de kant om terug te zetten in het water. Dat is een nieuwe maatregel. Dus betekent dat tot nu toe de beschermde soorten die op de kant lagen gewoon genegeerd werden en men dood liet gaan. Dat was dus blijkbaar een gewone manier van werken. Dus de Partij van de Dieren is heel blij dat deze gedragscode er is. We beseffen ook dat het waterschap nu doet wat het kan of wat het mogelijk acht. De maatregel, klepelverbod, kan voor 40% worden uitgevoerd. En hebben we dat goed dat dit percentage alleen geldt voor het jaar 2026? Dan hebben we ook de vraag, wanneer kan het algeheel klepelverbod ingevoerd zijn? En op basis van de plekkenkaart wordt mede bepaald waar nog geklepeld kan worden. Is deze plekkenkaart al klaar? Is voor het hele gebied van WSHD nu in kaart gebracht welke beschermingssoorten zich waar vinden? Graag een toelichting van de Heemraad. Bij alternatief 3 staat, één kolonieerd watersysteem wordt vergroot naar een robuust systeem, zal er ruimte ontstaan om beide doelstellingen verder te behalen. Nou, hierbij natuurlijk de vraag hoe het waterschap denkt te kunnen realiseren. Ook graag een antwoord van de Heemraad. Het werken volgens de gedragscode is een wettelijk iets. Het is fijn om te zien dat het veel al lukt. Het is slechts bij een kwart van de waterkant is het nog lastig. Maar met de voorgestelde aanpassing in het voorstel zou het goed moeten komen. Nou, dat blijven we dan ook met veel belangstelling volgen. Dank u.
De heer Van Salem, ja, 21.
Dank u wel, voorzitter. Waar ik in eerste instantie gewoon een vraag, en het antwoord is waarschijnlijk net zo simpel erin, is er nu eigenlijk wel of geen klepelverbod precies nu al? En het stuk wat hiervoor ligt, is dat in lijn met een mogelijk klepelverbod, dat we die beleid zo vormgeven, of is dit in lijn met de gedragscode? En hoe ver zitten we erin? Dat wil ik eigenlijk gewoon van u weten, want wat voor me opvalt, als u het zo gaat doen, het heeft er namelijk een flinke financiële impact die ermee samenhangt. Dus op het moment dat wij, als er geen klepelverbod is en we voeren iets uit naar die ingewetenheid, het is wel 800.000 euro wat ermee samenhangt. En geld is één ding, hè, want de natuur, daar staan we allemaal voor. Maar als we ook kijken naar het effect die dat heeft, namelijk de extra druk die erbij komt bij de organisatie in de uitvoering. De extra druk die erbij komt in tijd om projecten te gaan realiseren. De extra inzet van mensen, terwijl we onderbezet zijn. Vandaar de vraagstelling, als dit nog geen verplichting is, moeten we ons dan dit verplichten om zoveel kosten, moeite en druk onszelf op te gaan leggen? Of is dit helemaal lijn van de wens als waterschappen om dit te gaan doen? En zitten we daar in de goede lijn of kunnen we daar iets in afschalen om het gewoon goed te doen. Dus laten we gewoon beginnen met een complete breedte alles op orde hebben. Daarna staat in het stuk ook, het heeft een groot effect, een groot negatief effect, op de afvoercapaciteit van het watersysteem. Wellicht kan het inzichtelijk worden gemaakt welke risico's we daar eigenlijk mee gaan lopen. Zowel primair als secundair. Misschien kunt u een kleine toelichting geven, want ik zag heel veel technische dingen erin staan. Maar praten dan over brakwater, verzilting, mogelijk overstroming, blauwe alg. Geen idee, graag je toelichting daarop. Dus geef het alsjeblieft aan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, de heer Driesprong, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. De impact is dermate groot waarbij wij gelezen hebben dit document, de haalbaarheid nog een behoorlijk vraagstuk is voor ons. Dit afgezien van de investering van 1,3 miljoen euro en de meerkosten die naar alle waarschijnlijk richting de 3 miljoen euro gaan. Zo zijn er nu al sterke twijfels over het hebben van voldoende afvoercapaciteit van de watersystemen. Er zijn twijfels over het hebben van voldoende watertoevoer in de zomer als het gaat over beregening van onze akkers. Er zijn twijfels over de haalbaarheid van de planning waarbij nu al door de organisatie wordt aangegeven dat alles niet uitvoerbaar is. Praat niet over haalbaar, uitvoerbaar. Dit voorstel bevat te veel negatieve effecten en bijwerkingen, zodat het voor de VVD onmogelijk is om hiermee akkoord te gaan.
Dank voor uw duidelijkheid. Ik kijk even SGP, de heer Van den Berg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, we hebben natuurlijk over deze gedragscode en de kosten al vaker van gedachten gewisseld. Het is wel bekend hoe onze fractie daarover denkt. Op deze arbeidsintensieve manier streven naar de zorg voor onze omgeving. Gaat de belastingbetaler wel voelen. En maakt ons werk dus heel ingewikkeld en ook gevoelig. En ik haak nog even aan op mijn buurman. Het, inderdaad, het kwantitatief waterbeheer, dat we daar wel op moeten letten dat de afcapaciteiten op orde blijven. Maar dit gezegd hebben, de wet ligt er nu eenmaal. Onze fractie vindt wel dat wij ons op de duur aan de wet ook moeten houden. En dit stuk spreekt daar uiteraard ook van. Dat lukt niet meteen voor 100%. Dus wij waarderen de pragmatische aanpak die in het stuk naar voren komt. Om ook de partijen waarmee samengewerkt wordt even de kans te geven om zichzelf aan te passen. Dus in die zin willen wij ook ons aansluiten bij de complimenten die al gegeven zijn voor dit stuk. Ik heb nog wel een vraag, want op pagina 4 onderaan staat in een bijzinnetje dat ook de landeigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de natuurwetgeving zich eraan te houden. Dus ik stel me dan
even praktisch voor, als eigenaar van twee slootjes naast mijn kassen, die moeten jaarlijks uitgehaald worden. Ja, hoe gaat de landeigenaar dat doen conform de natuurwetgeving, terwijl die ook het waterschap te vriend moet houden dat de doorstroomprofiel voldoende blijft? Komt daar nog iets van informatievoorziening over of een samenwerking dat boeren die vlekkenkaarten kunnen inzien bijvoorbeeld? Of hoe gaat het in de praktijk werken? Dat was mijn vraag. Dank u.
Dan zie ik mevrouw Katsburg natuurlijk.
Ja, dank u voorzitter. Ja, bij Fractie Natuur realiseert zich dat de gedragscode een enorme impact zal hebben op het werk van het waterschap. En wij proberen, net als andere mensen, ook complimenten uit te storen. De zoektocht naar hoe dat zo goed mogelijk te doen. Ik ga iets zeggen over de aanpak van sloten en over het maaien van oevers. En het is een beetje zoet, het is een beetje zuur, dus dat is vast een waarschuwing. Ik begin even met de sloten. Het natte profiel, daar kunnen wij in principe mee instemmen. Dat vinden we een goed voorstel. We hebben nog wel twee vragen daarover. En de eerste is, we lezen dat sommige watergangen zo smal zijn dat niet tijdig maaien meteen ook problemen geeft qua doorvoer. Dat is ook vaker genoemd zojuist al. En wij vragen ons af of het vanuit het oogpunt van toekomstbestendigheid ook een optie is om te onderzoeken of sommige van deze watergangen ook verbreed kunnen worden qua profiel. En ook hoeveel meters dat dan zou betreffen. Dus we vragen ons, is dat haalbaar en is dat misschien een optie nog als alternatief? Met name vanuit toekomstbestendigheid. En de tweede vraag, eigenlijk ook een beetje aanhangend op wat mijn buurman zojuist zei. Wij lezen inderdaad dat aanliggende eigenaren soms in verband met de aanvoerregeling zelf ook gaan maaien. En wij vragen ons af of hier handhaving op zit. En zo ja, om hoeveel overtredingen of constateringen dit ook in de afgelopen jaren is gegaan. We snappen dat misschien niet direct opgeleverd kan worden, die cijfers, maar het is wel interessant om misschien het inzage in te krijgen. Maar goed, in principe dus de natte profiel, daar hebben we verder geen opmerkingen over, daar zijn we mee akkoord. Dan het maaien van de oevers, daar hebben we wel wat meer moeite mee. Dat zit hem eigenlijk in dat volgens pagina 3 het verbod eigenlijk voor het hele beheergebied zou moeten gelden, omdat alsnog de aanwezigheid van beschermde soorten niet kan worden uitgesloten. En daarvoor zijn we natuurlijk dat vlekkenprofiel bezig, dat volgens mij uit de vorige commissie geconstateerd dat het eind 2026 klaar zou moeten zijn. Dus we hebben eigenlijk ook daar, laat ik het in eerste instantie twee vragen noemen over. Volgens ons is gezien ook die opmerking onderaan pagina 3 de beste optie om volledig te maaien in plaats van te klevelen en dan het maaisel af te voeren. En wij zitten dan zelf te denken of het mogelijk is om dat bijvoorbeeld ergens op een centraal terrein te doen, daar tijdelijk opgeslagen te laten en dan ook in één keer af te voeren. En is deze optie meegenomen in afwegingen en zo niet kan dat alsnog worden onderzocht. En dan een tweede vraag. Ons wordt niet helemaal duidelijk in het stuk, en dat zei mijn collega mevrouw Klomphouwer ook al, is dat voorstel om 60% te klevelen nu enkel voor de korte termijn, omdat op de korte termijn volgens pagina 4 volledige uitfasering mogelijk is. Dus gaat op zo kort mogelijk termijn alsnog wel over op volledig klevelen, of is het een blijvend voorstel? Want als het namelijk een korte termijn is, dan zouden wij liever eigenlijk kiezen voor alternatief 2. En dat is gewoon, ja, het klinkt een beetje schut, maar eigenlijk gewoon niks doen. Waarbij ik wel heel mooi aansluit bij alle opmerkingen over de kosten. Want, dat kost natuurlijk niks. Eigenlijk de overbrugging dat er wel volledig wordt geklepeld, is het ons inziens dan beter voor de biodiversiteit en de oevers om het gewoon te laten staan. En daar wil ik het even bij laten in eerste instantie.
Dank voor uw bijdrage. ChristenUnie niet, BVNL niet, de fractie jou, de heer Van Schijndel.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik begrijp uit de stukken dat er gekozen is voor een praktische oplossing, omdat volledig de wet naleven niet haalbaar is. En daarbij is de vettekaart het uitgangspunt. En op zich snap ik dat wel. Maar het maakt je ook kwetsbaar, want die vlekkenkaart is ook maar een dingetje. En hoe actueel is die? Hoe goed is die vlekkenkaart? Dieren en planten houden zich niet zomaar grenzen, dus die gaan hun eigen gang. Hoe weten we wel wat er in die andere 60% gebeurt? En dat denk ik vooral omdat, kijk, als je dit soort dingen doet, heb je een pleitbaar besluit. Hè? Als er kritiek komt, is je argument al stevig genoeg, is je vlekkenkaart stevig genoeg. Daar krijg ik eigenlijk geen antwoord op in de stukken en dat is wel wat ik nodig acht om hiervoor te kunnen stemmen. Dus daar graag antwoord op.
De heer Steyhammer, Hollandse Kelder natuurlijk.
Ja, meneer Voort, dankjewel. Ja, gedragscode uitvoering en onderhoud. Een heel proces van 13 pagina's waar ik bij me afvraag. Wat heeft het waterschap in het verleden allemaal verkeerd gedaan? En dat bedoel ik mee te zeggen. Als je dit in zijn totaliteit leest, dan zie je een openbaring uiteraard wat we in alle jaren eigenlijk verkeerd gerealiseerd hebben. Nou, heb ik verder op een gegeven moment, dan is er een vlekkenkaart geproduceerd. Nou, die vlekkenkaart heb ik gezocht, ik heb hem niet gevonden, ik vraag me af waar ik die dan wel eens kan vinden. En dan vraag ik me af, die vlekkenkaart, daar moeten alle betrokkenen zich aan houden. Nou, in de praktijk weten we inmiddels op een gegeven moment dat houden aan bepaalde processen niet eenvoudig is. Met andere woorden, op een gegeven moment, dat zijn mooie ideeën, maar uitvoerbaarheid is, lijkt mij, een ander punt. Dan heb ik nog een ander probleem, dus op een gegeven moment, de controleerbaarheid, de betaalbaarheid en de uitvoerbaarheid. Wie gaat het allemaal controleren? Wat zijn daar de kosten van? Wat ik inderdaad dan dus ook uiteraard nog mee wil nemen, dat is het feit uiteraard van de extra onderhoudsbeurten die nodig zijn. Is dit wel nodig? Of gaan we weer inderdaad iets opzoeken waardoor we wat meer geld kunnen spenderen? In dit geval 800.000 euro om extra kosten te realiseren. En dan heb ik het niet eens over het feit dat de natuur is erg wisselend. Met andere woorden, de agrarische sector die heeft andere plantperioden waarin ze eerder of soms later inderdaad realiseren. En dan vraag ik me af of de uitvoerders die dit inderdaad gaan realiseren, of die zich ook willen realiseren waar ze mee te maken hebben. Want die moeten dan zogenaamd plannen maken. Maar we hebben gezien inderdaad dat maaien en kleveren dus eigenlijk regelmatig wat problemen gaat geven en blijft geven. Dan heb ik toch nog even een andere vraag. Het duingebied, toch nog even een compliment geven aan de organisatie daar. Die hebben dit jaar inderdaad heel netjes het kleefbord dus achtergelaten en er is gewoon op een wat latere tijd gemaakt. En dat lijkt mij dat we in de toekomst het zo moeten doen.
Tot slot.
Dank voorzitter. Voorzitter, ik begrijp de noodzaak van dit voorstel. We moeten voldoen aan de gedragscode soortenbescherming en het is ook goed te horen dat de implementatie voor een groot deel voorspoedig verloopt. Voor het maaien van de dijken en bermen, het baggerwerk, het onderhoud aan de bomen, hagenbosplantsoen en ook het onderhoud op ons eigen terreinen. Maar voorzitter, in hetzelfde voorstel dat ook iets wat voor ons grote gevolgen heeft. Bij het maaien van de watergangen zijn de consequenties het grootst. En daar zit precies onze zorg. Want we realiseren ons dat wij aan de gedragscode moeten voldoen, maar we moeten ook in onze kerntaken blijven voldoen. Zorgen dat het puil weer op orde blijft en de wateroverlast en om wateroverlast voorkomen en zorgen dat in de zomer voldoende water beschikbaar is. Daarom hebben we als fractie Landbouw een aantal vragen. Ten eerste, het college kiest ervoor om bij de bepaling van het verhang en dus of een watergang kritisch is, alleen de hoofdwatergangen mee te nemen. Het argument is, het effect van de overige watergangen is relatief beperkt. Maar in de bijlage staat ook dat als je de overige watergangen wel meeneemt in een representatieve polder, ineens meer dan 90% als kritisch wordt aangemerkt. Kunt u uitleggen, kan het college uitleggen hoe dat met elkaar rijmt? En daarbij in ons werkgebied zijn veel van die weg- en dijksloten gewoon in eigendom beheerd door onderhoud van het waterschap. Dan voelt het niet logisch om die buiten beschouwing te laten. Waarom nemen die niet gewoon mee in de beoordeling? Ook wordt er gesproken over als criterium over het cumulatief verhang. Kunt u concreet aangeven over hoeveel centimeter dat gaat? Want dat kan ik tenminste niet een stuk teruglezen, maar misschien kunt u me daarin helpen. De derde voorzitter, we hebben bij ons in de polder en ook in een aantal andere gebieden in 2015 wateroverlast gehad, door veel neerslag. En daar zijn rechtszaken uit voortgekomen door ingewanden tegen het waterschap. Nu besluiten we zelf actief maatregelen te nemen waarvan we weten dat ze de kans op puiloverschrijding kunnen vergroten. Hoe schat het college de juridische risico's in als er opnieuw wateroverlast optreedt en ingewanden weer naar de rechter stappen? Hoe schat het college de uitkomst van de rechtszaak in? Ten vierde, in een stuk wordt gesproken over de meerkosten van 1,3 miljoen. Maar komen daar wellicht nog andere kosten bovenop? Denk aan schadeclaims als zich misgaan. En wat zijn de consequenties voor de watergebiedsplannen die we al hebben vastgeteld en de watergebiedsplannen die nog op stapel staan? Moeten we straks terug naar de tekentafel omdat de uitgangspunten in de praktijk zijn veranderd? Daarnaast vindt het college het niet verstandig om nu al in gesprek aan te gaan met de praktische uitvoering en mogelijke maatregelen met de direct betrokken stakeholders. En dan noem ik met name land en tuinbouw, in plaats van eerst een besluit te nemen en dan pas in gesprek te gaan met de streek. En tenslotte, komt er een evaluatie van de praktische effecten van bijvoorbeeld hoe het in de praktijk uitwerkt met het maaien en het maaisel op de kant zetten? En zo ja, wanneer en met wie? En wij zouden het logisch vinden dat ze niet alleen intern evalueren, maar juist ook met mensen buiten die in de praktijk met de gevolgen van de uitvoering van deze gedragscode worden geconfronteerd. Ik dank u wel.
Dank voor uw bijdrage. Daarmee hebben we de eerste ronde voor wat betreft de commissie gehad. En ik zie de Heemraad aan het schrijven op het vierde van zijn A4'tjes met vragen. U bent zeer grondig geweest, dat is prettig, maar als ik naar de klok kijk, zie ik ook, we hebben sowieso iets minder tijd gegund gekregen vanwege technische problemen, iets later begonnen. En we hebben nog kanaal door Voorne en GS Slip op de agenda staan. Kanaal door Voorne en investeringskrediet Gemaal Koers, GS Slip, wordt niet hier besproken, hebben we afgesproken. Ik stel voor dat we de beantwoording beluisteren en dat we een heel korte, zo kort mogelijke tweede termijn hebben, omdat al vaststaat, in ieder geval op verzoek van één fractie, en ik heb andere fracties hier ook over gehoord, om het in ieder geval als bespreekstuk dan ook door te glijden. Dus de tweede termijn in ieder geval zo kort mogelijk om enige tijd te besparen. En dan is wacht het schone taak om veel antwoorden te geven in beperkte tijd. Heemraad van den Eyck.
Ja, dank u voorzitter. Ik kies ervoor om even eerst met de meest verregaande vraag te beginnen. En dan lukt het volgens mij wel om ook al delen van anderen beantwoord te hebben, zodat we het een beetje kunnen afpellen. De meest verregaande opmerking was mij van de fractie van de VVD, de heer Driesprong. Die zegt, we zijn niet akkoord. Maar dan hebben we wel een probleem, want dit is een wet. En we hebben ons aan de wet te houden. Dit waterschap zal zich ook aan de wet houden. Het is die gedragscode, nogmaals, een vijfjarige periode. Dit is een herziening van de vorige gedragscode, geldt voor 5 jaar. En het is een wettelijk voorschrift. Wordt overigens wel geëvalueerd, maar die evaluatie heeft in principe pas gevolgen voor de volgende termijn van de gedragscode. Daar hebben wij als waterschap problemen mee. Dus er loopt een wens om hiermee rechtstreeks bestuurlijk op te schalen richting de staatssecretaris, om onze bevindingen, die al uit de eerste evaluatie van alle waterschappen blijken, om die eerder verwerkt te krijgen. Goed. Dat kader geschetst, dat het ook heel vergaande vraag is van de heer Van Zalen. Is er een klepelverbod? En er is een klepelverbod op plaatsen waar beschermde diersoorten voorkomen. Dus het is niet zo dat een klepelmaaier niet meer rond mag rijden als u ziet dat u direct de politie moet bellen of zo. Er is een klepelverbod op die plaatsen waar beschermde diersoorten voorkomen. Hoe weten wij nou of er beschermde diersoorten voor komen? Nou, in principe is de provincie de leverancier van gegevens waar beschermde diersoorten voorkomen. Dat is aangevuld met bijvoorbeeld waarnemingen. Ik noem ook even waarnemingen.nl. En dat is bij elkaar samengesteld tot de zogenaamde bureau-vlekkenkaart. Dus dat is op papier al die gegevens combineren en te komen tot een waterschapsbreed beeld van waar die beschermde diersoorten voorkomen. Meneer Steeuw, dat kunt u inderdaad niet op de website vinden, maar dat, meneer Steeuw, dat is iets wat u niet op de website kunt vinden, maar ik ga ervan uit dat wij over het stuk beschikken. Is dat stuk nou 100% betrouwbaar? Nou, omdat het is het beste wat we op dit moment hebben. We kunnen hem verbeteren door die DNA-analyse hierop los te laten. En daar heeft u in december een besluit over genomen. Het college heeft zelfs op 4 november, want dat moest tevoren onder dit jaar, dat onderzoek te kunnen doen plaatsvinden. En dat onderzoek, dat duurt een jaar. Dat is een jaar rond. Dus daarmee heb ik ook gelijk de vraag beantwoord. Is die 40-60% klepelgrens, is dat nou tijdelijk of hoe dan ook, of hoe u de vraag ook formuleert. Maar die geldt dus voor dit jaar, voor 2026. En op basis van die uitkomst van die DNA-vlekkenkaart zullen we dus voor 2027 zullen we beter inzicht hebben van waar wel en waar niet beschermende diersoorten worden voorkomen. En alles wat ik daar verder over zeg, hoeveel, dat is speculatief. Hè? Ik kan alleen zeggen, voor dit jaar geldt die 40-60%. Ik ga toch proberen om het eventjes in zijn geheel te doen. En ik moet zeggen dat eigenlijk de heer De Geus wel een hele goede samenvatting gaf van het dilemma. Hij zegt, ik begrijp de noodzaak, het is wet en dat moet je gewoon doen. Maar hij legt de vinger even op de zere plek. En de zere plek die zit dus inderdaad in onze watergangen. Ja, dus al die andere zaken, dat gaat lukken om aan de gedragscode te voldoen. Het gaat om het natte, zeg maar het natte profiel. En het gaat om de droge oevers, de teluts. Het is dan natuurlijk inderdaad, nogmaals, die natuurbescherming die staat buiten kijf. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Als mevrouw Klompenhouwer zegt, dat hebben we dus in het verleden te weinig gedaan. Dan geeft ze eigenlijk al antwoord op de vraag van de DST-houder en omgekeerd. Hè? Dus daar zit het spanningsveld. Maar dat is ik vind dat eigenlijk een ander onderwerp. En dat vechten we onderling maar uit, misschien nog in de VV. Maar dat is nu eigenlijk niet het doorslaggevende punt. Wij voeren die gedragscode zo goed mogelijk uit. Maar we hebben zorg over ons waterbeheersingssysteem. Dat waterbeheersingssysteem is niet royaler gemaakt dan dat het is. Hè? Veelal in ruilverkavelingsverband. En we hebben dus een systeem waar we het mee hebben te doen. En wij wensen een robuuster systeem. Vandaar de opmerking dat die gedragscode, de implicaties daarvan, de gevolgen daarvan, die zouden we beter op kunnen vangen in een robuust watersysteem. Alleen dat hebben we niet sneller dan dat we die gedragscode in moeten voeren. Dus vandaar dat we dus proberen. En als ik dan zeg op een praktische wijze, dat wil niet zeggen dat we ons niet aan de wet zullen houden. Zo ver bent u niet gegaan volgens mij in uw vraagstelling. Maar ik wil er zelf toch wel wat over zeggen. Wij houden ons aan de wet. Maar als wij het natuurlijk proberen zo goed mogelijk te doen, dan bestaat er ook. Kijk, als we zouden zeggen, nou we gaan niet meer maaien, we gaan niet meer klepelen, we doen helemaal niks meer, dan houden we ons aan de wet. Ja? Oké. Okay. Dat is natuurlijk onbestaanbaar. Dus wij zoeken een manier om zo goed mogelijk hiermee om te gaan. Maar daar bestaat wel het risico van overtredingen. Want dat zijn het. Hè? Als we een fout maken, als er een fout wordt gemaakt. Overigens ook door het particulier, ik kom er zo op terug. Maar als er een fout wordt gemaakt door een aannemer of door een medewerker van aannemer die op trekker zit. En die maakt zaken die hij niet mag maken, is die in overtreding. Dat is dan een overtreding voor de omgevingswet. En dus ook de omgevingsdienst die daarop toeziet. En die daar dus ook procesverbaal of hoe het dan ook mag heten van kan doen. En dat betekent zelfs, als dat terecht is, dat die betrokken medewerker een vinkje op zijn strafblad krijgt. Dat is eigenlijk het ergste. Als hij een boete zou krijgen, zouden wij misschien wel kunnen zeggen, nou betalen we dan voor die medewerker. Maar het ergste is, en daar zit ook de zorg van onze medewerkers en de zorg van de medewerkers van de aannemers bij, dat ze dus persoonlijk aansprakelijk zijn. Plus de opdrachtgever, de aannemer, plus dienstopdrachtgever bij het waterschap. Dus dat maakt het een heel delicaat proces waar we zo goed mogelijk mee om willen gaan. U heeft een stuk goed gelezen. U zegt van ja, voor de breedte van dat kritisch verhang. En uw vraag hoeveel is dat dan precies cumulatief? Dat vind ik een technische vraag. Daar kan ik nou geen antwoord op geven. Maar u heeft goed gelezen, u zegt, ja, als je alleen naar je hoofdwatergang kijkt, niet naar je overwatergang, dan komt er dus dit voorstel uit. zou je alles meenemen, dan blijkt 90% kritisch te zijn. Dat is niet helemaal verbazingwekkend, want we hebben niet dat roeiwatersysteem. Dus je kan eigenlijk niks missen, is het dan. We hebben geprobeerd daar wat op te verbijzonderen. Dus we zeggen dan die overige watergangen. En voor zover er niet deel uit, dus essentieel zijn voor de doorstroming. Hè, dus dat ze een bepaalde oppervlakte moeten afvoeren. Als we het hebben over kavelsloten, dan zou je dat niet mee hoeven te rekenen. Anders waren we vrij snel klaar. Dan zouden we 90% kritisch verklaren. En dan hadden we ons alleen maar, zo zwart-wit is het, hadden we ons alleen maar op 10% aan die gedragscode te houden. Wij zijn er niet op uit om die rand te zoeken. We willen ook via de geest van de gedragscode werken. Waar het kan, passen we hem toe. Dan heeft u het over de kans op wateroverlast. Want dat is inderdaad de enige. Dat is het grootste risico eigenlijk. Naast de aansprakelijkheid is de kans op wateroverlast. En dat inderdaad, dat geeft ook een vergrote kans op claims. Of geld helemaal doorslaggevend in deze discussie moet zijn, daar wil ik me even niet aan wagen. Ja, want wat wij moeten, dat moeten we. En als dat kosten met zich meebrengt, dan hebben we pech, zou je kunnen zeggen. Maar dan zullen we dat met z'n allen moeten dragen. Iets anders wordt het natuurlijk ook het vervolg op wateroverlast. Want dat betekent bij schade bij grondgebruikers. En dat zou dus claims met zich mee kunnen brengen. En hoe ik die uitkomst schat, hoe dat zou gaan. Nou, dat weet ik niet. Dan schiet ik in de lach, want u weet dat ik daar goed mee bekend was in 2015. Maar hoe die uitkomst is. Ik heb begrepen dat de uitkomst van degene die toen procedure zijn gestart er nog steeds niet is. Maar ik volg het niet, bewust niet. Omdat ik, ga ik even hier openlijk zeggen, omdat ik aanvankelijk tot 2020 daar ook bij betrokken was. Maar dat is bekend hier dus. Maar ik heb er dus voor gekozen om nadien bewust niet meer geïnformeerd te willen worden van geen van beide kanten. Dus ik weet niet of er al een uitspraak is. Het zou me niet verbazen als die er nog niet is. En zijn we dus 10 jaar na dato. Er zit niemand op te wachten. De grondgebruikers niet en het waterschap niet. Evaluatie, ja. Die evaluatie die is er. Ook al binnen de Unie van Waterschappen. Dus dat ze bij waterschappen inventariseren. En dat zei ik al, dat werkt dan door voor de volgende periode. Ja, u zegt, had nou eerst eens even met die grondgebruikers gepraat. Nee, want wat moet ik bij die grondgebruikers? We gaan met hen, de informatiebijeenkomsten die we vroeger voor over het bagger hadden, gaan we nieuw leven in plaatsen, gaan we het ook over de gedragscode hebben. Maar dit is een wettelijk voorschrift. En ik zou valse verwachtingen wekken als ik met de organisaties ga praten en zou zeggen, nou, wat vinden jullie ervan en wat zal ik daar eens van meenemen? Nee, wij hebben ons aan die gedragscode te houden. Wij gaan dat op een zo praktisch mogelijke manier binnen de wet uitwerken. Hè? Dus juist ook vanwege de wateroverlast, de risico's. En dat gaan we dan ook met de grondgebruikers bespreken. Dat doen we al met aannemers en met onze eigen mensen, want daar is natuurlijk ook een enorme verandering voor. Ja, dus eigenlijk ben ik het volledig eens met de Westworp. Die zegt, je hebt een goede balans gevonden tussen wetgeving en praktische uitvoering. Maar dat wil niet zeggen dat we sjoemelen met de wet. We hebben dus binnen de wetgeving hebben geprobeerd zo praktisch mogelijk te komen. De heer Verbeek, ja, dat maaisel in die boerenopstand, dat is in Brabantse Delta is dat aan de hand geweest. Nogmaals, dit is niet, als we zeggen, dat we onze medewerkers en de grondgebruikers, dat daar een frictie tussen zou zijn. Nee, als wij achter onze medewerkers, daar staan we natuurlijk achter. Maar dat is niet in een confrontatie met de grondgebruikers. Die verwacht ik eigenlijk ook helemaal niet. Maar het is moeilijk om mensen op pad te sturen met een lastige opgave. En als het lastiger is dan zij denken dat ze kunnen uitvoeren, komen ze hier naar binnen en gaan ze klaarvlas. Dan hebben we een ander probleem. Dus ook voor hen moeten we proberen dat het werkbaar is. En ik heb goede hoop dat het hiermee gaat lukken, maar garanties kan ik daar niet over geven. Ja, dus 18 mensen staan betekent juridische consequenties. Ja,
ja. Ja, dat is fijn dat u daar zo op reageert. Wat mijn vraag zou kunnen zijn, dat is, of wat mijn vraag is, kunnen we deze gedragscode ter toetsing voorleggen aan de provincie, CQ, de omgevingsdienst, zodat zij al van tevoren op de hoogte zijn zoals wij dit gaan uitvoeren. Daarmee voorkom je de problemen met het personeel.
Ja, als dat zijn we eens. En ja, ter toetsing de gedragscode is er, maar in zeg maar de implementatie die we nu doen, die willen we inderdaad met de omgevingsdienst bespreken. De provincie is ja, de basis van de omgevingsdienst, dus dat zie ik even als één. Inderdaad, dat gaan we doen. Ja. Eigenlijk meer om misverstanden te voorkomen, zo zie ik het dan zelf. Sorry dat u het met belangstelling blijft volgen, dat zijn we gewoon helemaal eens. Die 4060 hebben we het over gehad, over die vlekkenkaart hebben we het gehad. Oh ja, in het verleden bij dat baggeren. Op basis van vrijwilligheid zijn er meerdere die zich daar op een positieve manier mee bemoeid hebben. En dat is allereerst de machinist van de kraan. Want als die ziet dat hij dus het baggerplan deponeert en hij ziet daar een vis liggen. En het is echt niet zo dat het de haring van vis is en dat het bezaaid ligt met vissen. Hè. Dat begrijpen ze ook wel. Hè. Want die vissen die zijn ook niet dom en die zijn veelal bewegelijk. En dus zo heel vaak liggen er geen vissen. Maar wat doet die machinist als hij die vissen ziet liggen? En nogmaals, ik zeg dat uit eigen waarneming ook. Die mannen zijn heel handig met die bak van die kraan en die pakken zo met een beetje baggen, pakken die vis en u lacht er misschien al, maar die leggen hem echt terug. En die grondgebruiker die met dat baggeren bezig is, dan zult u zeggen, ja, u kunt me geloven of niet. Deze heemraad, dat zult u dan wel kunnen geloven, want die heeft praat over zijn eigen ervaring, die liep dus op zijn baggerlaars als er gebaggerd werd en die gooide zelfs toe het watermossel terug. Mossels terug. Nou, ben ik een uitzondering? Misschien wel dat ik zo ver ging. Maar ik heb vele collega's die veel op hebben met wat er leeft. En die dan zich toch op dezelfde manier. Maar dat was niet, zeg maar, dat was niet vanuit het waterschap. En er waren ook wel vrijwilligers die dat deden. Maar het was allemaal niet geregeld en niet gestructureerd. En nu gaan wij het ook doen. En gaat het waterschap het standaard invoeren. Een verbetering, denk ik. En we hadden het toen ook over, dan werd er gezegd, ja, het zijn eigenlijk niet bedreigde diersoorten. En ze zijn weer vrij snel terug. Nou, daar kun je over van mening verschillen. Dat is het verleden. Nu gaan we daarvan gestandardiseerd mee om. Ja, ik heb de indruk dat ik toch wel de grootste. Ik hoop dat degene die niet rechtstreeks beantwoord zijn, toch meegeluisterd hebben en denken van hebben we dat nu voor. Mevrouw Gantenburg, u pakte het ook heel goed in, ja iedereen trouwens, maar voor mij behapbaar. Ik heb nog twee vragen. Het gaat over het natte profiel, akkoord, dan die smalle watergangen. Ja klopt, smaller dan 1 meter op de waterlijn. Is er ook een optie om ze te verbreden? Ja, daar zijn we natuurlijk mee bezig in het kader van dat we ons watersysteem robuuster willen maken. Gaat ons niet lukken om het nu voor het seizoen uit daar iets mee te doen. Hoe zit het nou met de aanliggende eigenaren? Hoe zit het met de handhaving? En ik weet niet in hoeverre er overstreden waren, maar dat valt op zich wel mee. Want als u het stuk goed leest, dan zult u zien dat we een onderscheid hebben gemaakt dus tussen die hoofdwatergangen en die overige watergangen. Die hoofdwatergangen die zijn dus altijd in beheer bij het waterschap. Als iemand dan zegt van hé, er komt onvoldoende water want hij is dichtgegroeid, dan meldt hij dat bij het waterschap en dan zal het waterschap daar wat aan doen of misschien zeggen bezien of er wat aan gedaan moet worden, maar ik ga er even uit dat het zo is. En dat doet het waterschap dan. En wees niet bang dat dan die grondgebruiker dat gaat doen. Want als het waterschap het dat doet, kost het ook niks natuurlijk. Kost het hem niks. Dus daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat gebeurt op die manier. Terecht zei de heer De Geus, de overige watergang overgesproken als weg, die zijn niet meer bij de aangrenzende grondgebruikers. Die kunnen en mogen dat zelf doen. Dus als het agrariërs zijn, dat mogen ze zo doen. Het zijn dan in watergangen, weer in beheer. Geen reden voor handhaving. En de heer De Geus zei wel terecht, ja, er zijn ook overige watergangen, die zijn van, ook van het waterschap, en ik heb al gezegd van spoorwegen en dergelijke, van gemeenten heel vaak ook. En die zijn dus zelf aan zet. Als er dan een probleem optreedt, dan zullen zij daarop aangesproken of ondervraagd, zullen zij daar wat aan moeten doen. En al die partijen die ik nu noem, die zijn allemaal gehouden aan de gedragscode. Dus die gemeente moet zich aan de gedragscode houden en hun aannemers, spoorwegen, nou wat. Maar ook die grondgebruiker zelf, dat wordt misschien nog niet zoveel bij stilgestaan, maar in ieder heeft zich aan de omgevingswet te houden. En dat komt er dan op neer dat we die, ja, dat is vergelijkbaar met wat in de gedragscode omschreven hebben. Dus het is dus niet zo dat wij erop toe moeten gaan zien of gaan zien van wat een ander doet, want dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. Alleen diegene, zeg maar, die wij aan sturen, ja, daar hebben we mee te maken.
Voorzitter, mag ik daar een interruptie doen?
Ja, oh ja, dan kom ik bij u aan te gaan.
Ja, ja. Kan het wel zo zijn dat een grondeigenaar die zich houdt aan de gedragscode een conflict krijgt met het waterschap, omdat het waterafvoerend vermogen van zo'n sloot dan te weinig is? Bijvoorbeeld.
Dat is een vraag op een vraag. Ik begin eerst maar even met uw watergang. Ik neem niet aan dat u hem zelf handmatig genoeg onderhoudt, zoals ik laatst hier nog een keer voorgedaan heb. Maar dat u daarvoor een aannemer of een buurman of een boer, iemand inschakelt die dat voor u wil doen. Nou, die heeft zich aan die regels te houden. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen wat u nu als vraag stelt. Want als uw watergang echt van belang zou zijn, waardoor wateroverlast zou kunnen ontstaan, dan was het echt niet uw watergang. Dan was het een watergang van het waterschap geweest. Dus daarmee, ik beantwoord geen hypothetische vragen, want dit doet zich niet, voor. Tweede suggestie van mevrouw Katburg, heel interessant. En moeten we echt nog maar eens, ga ik mijn collega van Groen weer eens voor aankijken. Dat is alles maaien en afvoeren. We hebben nu een kostenplaatje van 1,3 miljoen. We hebben al een doorkijk als die eDNA-vlekkenkaart zou betekenen dat wij veel groter hoeveelheid onder de kleefverbod gaat vallen, dat we naar de 3 miljoen gaan. En als we het gaan uitvoeren, zoals u zegt, en ik zou het prachtig vinden hoor, ik zou het werkelijk prachtig vinden als het kon. Het zou goed zijn voor de natuur, het zou goed zijn voor aangrenzende grondgebruikers. Maar wat dat gaat kosten, ik weet het niet, maar het lijkt me gigantisch. Maar het is een interessant opdracht voor Groen, om daar eens een keer aan te rekenen. Nou, ik hoop hiermee, ik heb het een paar keer gezegd, toch echt wel breed het gros van de opmerkingen aan het beantwoorden.
Ik zie nog een interruptie.
Een interruptie, meneer de voorzitter. Ik bedank in ieder geval voor de mooie woorden tot nu toe. Misschien kan ik nog een kleine toelichting geven over hoe gaan we die druk die in het stuk staat op de personele organisatie, de agenda en alles wat erbij zit. Misschien kunt u daar uw gedachten even over laten gaan. En u schetst eigenlijk al, de VVD die gaat heel erg ver in het nee zeggen. En ik snap, de wet moet je hanteren. Maar misschien kunt u de vraagstelling die ik daar deed, welke risico's lopen we, die ook in het stuk staan met het watervoorcapaciteiten. Welke risico's praten we nu precies over? Misschien kunt u dat nog heel kort toelichten.
Voor de beantwoording van deze interruptie is het woord aan de Heemraad.
Ja, allereerst die druk op onze personele organisatie. Kijk, die voelen zich natuurlijk ook wel in een spagaat zitten, om het zo maar te zeggen. Ze zijn gewend om het goed te doen en ze willen het nog steeds graag goed doen. En ze doen dat vanuit een betrokkenheid en een passie ook om dat watersysteem op orde te houden. En ook zij, hè, als mensen van buiten, hè, die hebben dus aan de lijf gezien wat er kan gebeuren. Nou, de Geus noemde een extreem voorbeeld 2015, maar pijloverschrijdingen in meerdere of mindere mate, ja, dat komt vaker voor. En dan is het gewoon, ja, volop de tegenaan om te zorgen dat, dat wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen wordt. Door tijdig te werken, door op kritische punten waar nog niet gemaakt is aan de slag. Nou, de impact nu op de organisatie is ja, toch een soort vrees. Wat mogen we wel en wat mogen we niet? En als het natuurlijk echt zo is dat medewerkers van ons het risico lopen om strafblad te krijgen vanwege een overtreding van de gedragscode. Ja, dan, ik zei het net al, dan denk ik dat hier druk wordt in de kantine.
En ik heb zo'n vervolgvraag erop. De voorzitter weliswaar. Mijn angst is niet dat de medewerker niet gepassioneerd is. Mijn angst is ook niet dat wij niet achter onze medewerkers staan. Sterker nog, we willen helemaal niet dat zij een zorgblad iets krijgen, een aanvinkje of wat dan ook. Hè. Mijn zorg is eigenlijk dat die druk die nu al hoog is, alleen maar vergroot wordt. Sterker nog, ze gaan een factor 4 langzamer werken volgens de huidige methodiek, waardoor de druk op een agenda en de druk om alles te realiseren giga wordt. Dus het geeft ook aan dat op het moment dat we een escalatie hebben, moeten we daar adequaat op acteren. Sterker nog, schouders eronder nog vol ervoor. Maar volgens mij doen we dat al. Volgens mij is die druk al giga. Hoe gaat u als Heemraad zorgen dat zij als personele bezetting ontlast worden? Hoe zorgt u ervoor? Krijgen we er meer mensen bij? Zorgen we dat er andere projecten afgeschaald worden? Hoe zorgen we dat de medewerker in bescherming wordt genomen door ons als organisatie, los van het juridische?
Ja, helder. En dank voor de oproep. Een kleine nuancering, dat mijn werk 4 keer zoveel wordt, 4 keer zoveel tijd gaat kosten, dat is dus niet bij onze medewerkers, hè, dat is dus bij de aannemer. Onze medewerkers voeren daar toezicht op. Hè. Dus dit waterschap heeft ervoor gekozen om heel veel werkzaamheden uit te besteden. Er zijn waterschappen die dat in meerdere mate in eigen beheer doen. Dus wat dat betreft denk ik niet dat dat het grootste probleem zal worden. Ik ben even kwijt wat er nog meer, even kijken, die druk van die...
Het toezicht van de medewerkers.
Ja, nou, het toezicht, dat had ik eigenlijk genoemd.
Een kleine hint, via de voorzitter. Hoe zorgen dat de medewerkers niet door stress uitvallen, door ziekte uitvallen?
Ja, dank voor de hulp. De risico's die je noemt, die... omschrijving met de oorzaken waar dat toe leidt, dat heeft veel te maken zeg maar, met plichtsbesef, hè? Zoals zij dat ervaren. Dat is een goed we hebben dus ook bijeenkomsten met medewerkers georganiseerd en zullen in het vervolg komen er ook met de aannemers en met de grondgenuts. Oh ja, dan weet ik het alweer. Mensen erbij zegt u, nee, voor 2026 voorzien wij geen personele consequenties. Maar als dit natuurlijk uitbreiding krijgt, dan staat ik in stuk, dan zullen we voor 2027, en dan zult u dat ook in de begroting tegenkomen, en zullen daar de personele consequenties in opgenomen worden. Dat, en dan ja, de risico's op die wateroverlast, ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Ik kan het op dit moment niet nader kwantificeren. Als het goed is, moet het zo zijn. Kijk, calamiteit is duidelijk. Dan gaat de gedragscode op zijn. Die mogelijkheid hebben we. Vooraf zullen we goed bezien wat onze kritische watergangen zijn. En ja, waar nodig. We denken dat het op deze manier, precies het correct voorstel, waar echt alle watergangen tegen licht gehouden worden. Hier kan zoveel blijven staan, daar kan zoveel blijven staan. Althans, dat denken we niet. Beter kan het niet.
Dank u wel voor de beantwoording. Ik kijk of er een interruptie is van de heer Driespan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eens met de woorden van de Heemraad. We moeten voldoen aan onze wettelijke kaders. Maar dat neemt niet weg dat er toch twijfels zijn over het voldoen aan de afvoercapaciteit van het watersysteem. Twijfels zijn over voldoende water in de zomerperiode, twijfels zijn over de haalbaarheid van de planning en wat erbij komt, de verhoging van de CO2-uitstoot. Laat ik het anders verwoorden als wat ik in de eerste termijn gezet heb, bijna onmogelijk, maar bijna kort aan. Dus is het oordeel vreemd aan de verhouding.
Dank voor uw duidelijke opmerking. Ik wilde eigenlijk die opmerking ook maar meteen even gebruiken om voor de tweede termijn. Normaal hebben we een tweede termijn, hebben we daarna de vraag hamerstuk of niet. Nou, het is overduidelijk een bespreekstuk. En ik denk dat we nu ook redelijk goed gehoord hebben waar die bespreking zich dan op moet richten. Namelijk op de risico's, zijn de deels juridisch voor ons personeel, maar ook voor de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. En ik denk dat we daarmee dit stuk even moeten parkeren en hem moeten brengen naar de VV. Ik zie één iemand die nog een opmerking wil maken en ik kijk even rond of dat de enige is voor dit moment. Mevrouw Kansburg, natuur.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil eigenlijk even toetsen of ik het goed begrepen heb. Dus u zegt eigenlijk, de vlekkenkaart is nu een bureaukaart. Die hanteren we nu voor de 40-60% verdeling. Eind 2026 is die verrijkt met allerlei dat eDNA profiel en dergelijke. Dus dan wordt waarschijnlijk die 40-60 verhouding anders. Ik zie u knikken, dus ik ga ervan uit dat dat klopt. Dan heb ik een vraag gesteld over die alternatief 2. Dat als inderdaad die 40-60 verhouding zo tijdelijk is, of het dan ook een optie is om dan alternatief 2 te kiezen. Dus even niks te doen. Want dat zeg ik specifiek omdat mijn fractie overweegt om juist daarover een amendement in te dienen. Dus ik ben wel benieuwd hoe u daarover denkt als voorbereiding op de VV.
De heer Maart.
Ja, ik pak het er niet bij, maar er staan bij dat alternatief wat u noemt, staan ook de risico's die daaraan kleven. En wat geen risico is, is dat aangrenzende grondgebruikers zelf kanten maken. Waarom noem ik dat geen risico? Omdat in het stuk staat het ook. Dat is privaatrechtelijk is dat niet, ik zeg het verkeerd, volgens de keur is het niet verboden, maar privaatrechtelijk zou je er wat van kunnen zeggen als je als waterschap eigenaar bent. Maar wat moet je ervan zeggen als ze dat op een verantwoorde manier doen? Dus ik moet u zeggen dat ik ook aan dat idee gedacht heb en dacht, misschien kunnen we zelfs die grondgebruikers nog wel wat meer inschakelen als zij dat op een goede manier doen. Maar je hebt ze niet aan een lijntje, je krijgt ze natuurlijk niet normaal op de door jou gewenste manier in beweging. Dus ook na zeg maar, die overweging zie ik daar meer nadelen in dan voordelen en ik geef je ook een overweging om daarvan af te zien. Maar aan u hoor.
Dank u wel voor de beantwoording. Dan stel ik voor een stuk om de reeds genoemde redenen als bespreekstuk door te leiden naar de VV. Mochten er mensen of mensen hebben om met een amendement of motie te komen, adviseer ik ze om dat tijdig te informeren, niet alleen naar andere fracties, maar ook naar de organisatie toe. Er zit nog wat lastige technische aspecten aan dit stuk. Het zou jammer zijn als de discussie in de VV te veel op techniek zou zijn gericht en minder op de afweging van welke risico's er zijn en hoe we daarmee omgaan. Daarmee met krap een half uur tijd tot 6 uur. Nou stel ik voor om de 10 minuten die we in het begin hebben gemist, om die desgewenst aan het eind er maar bij te pakken. En misschien nog iets meer nodig. Gaan wij naar de invulling KRW maatregelenkanaal door Voorne. Wie wenst daar het woord over? Dan begin ik bij de heer De Geus, ongebouwd.
Dank voorzitter. Voorzitter, als we doorgenomen hebben, vinden wij het een verstandig besluit en we zullen dit voorstel steunen. Dank.
Dank u wel. Ons veld aan natuurlijk de heer Steenhouwer.
Voorzitter, het stuk gelezen, ik vraag me af op een gegeven moment de natuurgebiedelijke locaties die wat over gerealiseerd moeten worden. Die worden eigenlijk gerealiseerd op een plaats waar in het verleden puin en asbest eigenlijk is gestort. Hadden wij bij het waterschap niet van tevoren kunnen beoordelen of we daar daadwerkelijk wel een natuurvriendelijke locatie hadden moeten realiseren?
Dank u wel. Ik kijk verder en ik zie BVNL. U heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank. Een paar korte vragen. Ik snap het gevraagde besluit, maar vind ik het ook een beetje makkelijk, hè, graven en constateren dit, wordt het duur, dus gewoon naar dicht. Is eigenlijk bekend welke partij het puin nooit gestoord heeft? En zo ja, is de sanering dan mogelijk die partij te verhalen? Of praat je dan over verjaring? En de tweede vraag, wat vindt de gemeente Voorne aan Zeeraad van? Is er ook partij hierin? Is er contact met hen geweest? En dat had ik niet.
Dank u wel. Dan mevrouw Hartsburg van Tuur.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat iedereen onaangemanvast is door wat is aangetroffen bij de afgraving. Wij natuurlijk ook. Heel vervelend dat ook destijds voor deze methode gekozen is natuurlijk. Maar wij zijn geen voorstander van het voorgestelde besluit. Wij zouden liever alternatief 1 doen, dus gewoon de natuurvriendelijke oever aanleggen zoals afgesproken. En dat komt eigenlijk tweeledig. We zijn natuurlijk eenmaal voorstander van natuurvriendelijke oevers, maar daarnaast vinden we ook in de geest van het bestuursakkoord dat we gewoon eigenlijk dit soort problemen niet naar de toekomst moeten willen doorschuiven. Dus puin en de asbest moet ook, hoe dan ook, ons inziens verwijderd worden. Nou ja, en als we dat dan toch gedaan hebben, dan is het natuurlijk hoeven in principe natuurlijk nog, net als we destijds vastgesteld, een kleine, tussen aanhalingstekens uiteraard, bedrag. We hebben er wel een beetje moeite mee hoe een en ander geframed wordt in het stuk, want ik snap dat in principe het verwijderen van het puin is natuurlijk een fors bedrag. Maar dat gaat wel echt over het verwijderen van het puin. Dus dat is aan zich de natuurvriendelijke oever, wordt er natuurlijk niet duurder van. Dus ik wil toch wel even dat die redenatie van elkaar losknippen. Want volgens mij is het juist sprake van een onvoorziene omstandigheid. En heb je daarvoor ook een risicoreserve en een weerstandsvermogen opgebouwd. Dus ik zou dan eerder dat anders geframed. Het zou fijn vinden als het anders geframed werd, laat ik het zo zeggen. Dus dat eigenlijk in het kort, dank u wel.
De heer Van den Bergen, SGP.
Ja, voorzitter. In eerste instantie steunen wij dit voorstel wel. Al voel ik een beetje mee met mijn buurvrouw dat je natuurlijk liefst de rommel maar opruimt. Aan de andere kant, het kost van alle kanten al extra geld. Je kan je geld maar één keer uitgeven. Ik herinner me van een vorige commissievergadering nog de asbestcementleidingen van de heer Hollema. Die bleven ook een paar jaartjes langer. Hier of altijd liggen, dat weet ik niet. Ik vroeg me af, hebben wij als waterschap beleid hierop om met name asbest en dit soort tegenwoordig om te gaan? Of is dat ad hoc? Wordt het dan ad hoc besloten om het wel of niet weg te halen? En het andere was of het in de toekomst kwaad zou kunnen voor de waterkwaliteit.
Dank u wel. Ik jaar 21, de heer Van Zalen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we betreuren het wel dat de realisatie niet door kan gaan op deze gronden, want het was een mooi plan. We kijken naar de alternatieven. Optie 1 is gewoon te duur. Optie 2 is nog steeds eigenlijk heel erg duur. Sterker nog, je moet opnieuw de aanbesteding doen. Ik ben wel heel benieuwd hoe de mensen hier aan de tafel omgaan met optie 3, die er inderdaad voor ligt met het afdekken daarin. Want daar hoort niemand over. Ik ben eigenlijk benieuwd aan de commissie, hoe daar in optie 3 eigenlijk in staan. Want anders is het alternatief namelijk gewoon meegaan met het voorstel die daarin ligt. En aan de Hemingraad eigenlijk de vraag, dit komt eigenlijk als een lijk uit de kast zetten of lijk overdrijven, zou je maar zeggen. Zijn er nog meer locaties waarvan wij weten dat wij in het verleden opties hebben genomen, terwijl we weten dat het nog steeds in de grond zit. En dus waar we uit een kostenaspect hebben gezegd, nou we gaan er niet meer iets doen, maar we weten nou wel dat de asbest ligt op bepaalde locaties. Hoeveel zijn dat er? Staat dat überhaupt? Hebben we daar een kaart van? En hoe zijn we ermee omgegaan? Ik ben ook benieuwd naar het verleden gegaan. Tot zover, voorzitter.
Mevrouw Kloppenhout, Partij voor de Dieren.
Dank voor het woord. Het kanaal van Voorne is een KW-lichaam. En met 2 maatregelen voor het kanaal die zijn bepaald, de eilandjes en de 2 natuurlijke oevers, zal, zo staat er, geen volledige invulling worden gegeven aan de doelstelling voor dit KW-lichaam. Begrijp ik het goed dat het kanaal van Voorne sowieso niet aan de KW-eisen ging voldoen? Vraag en reactie. Nu in het voorstel wordt gevraagd te stoppen met de uitvoering van de NVO, zal het kanaal nog meer niet kunnen voldoen aan de KW-eisen. Het was al minimaal wat men dacht te kunnen doen en nu wordt het nog minder. Er wordt wel heel snel opgegeven. De Partij voor de Dieren vindt het echt betreurenswaardig. Inderdaad, wat we al gezegd, het is moeilijk en het kost geld. Als we kijken naar de alternatieven, stelt alternatief 3 voor om wel 1 natuurvriendelijke oever aan te leggen. Gezien het feit dat het puin wordt geruimd of er nu wel of niet een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd, vinden wij dat alternatief 3 moet worden uitgevoerd. Namelijk 1 oever wel doorvoeren met een relatieve kostenoverschrijding die toch veel meerwaarde levert. Wanneer één natuurvriendelijke oever wordt gerealiseerd, blijft de extra kredietbehoefte vervolgens beperkt tot ongeveer 2 ton. Het totale project komt dan uit op 330.000 euro. Dat alternatief levert wel degelijk ecologische meerwaarde op. Er ontstaat één volwaardige natuurvriendelijke oever met ondiepe zones. Ik rijd er regelmatig langs en het is een hele mooie plek en een mooie kans voor een mooie natuurvriendelijke oever. Water- en oeverplanten krijgen kans. Er ontstaat schel- en paaigebied voor vis en macrofauna. Het kanaal krijgt tenminste één echte ecologische hotspot. De winst is kleiner dan bij 2 oevers, maar ecologisch is het verschil tussen 0 en 1 oever groot. Ik ben heel erg benieuwd naar de rest inderdaad van de VV, maar ook van de Heemraad ten aanzien van optie 3. En daar ben ik, daar hou ik zit bij.
Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Westorp, straks bij onze Delta.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, onze partij gaat mee met het voorstel, maar zou niet van schrikken als u terugkomt met een beter voorstel. Want niet voldoende aan die KW gaat ons toch tegenstaan. En het opruimen van wat er ligt, nou ja, er moet wel een plan bij zijn. Het opruimen naar ergens anders, wanneer hoor je dat er ook niet helpen. Daar hebben we al meerdere slechte voorbeelden van gezien. Maar voor nu, akkoord, stop.
De heer Van der Borst.
Ja, dat is het mooie van zo'n ronde. Dat je ter plekke toch er weer anders over gaat denken. Ik vind het in ieder geval te kort door de bocht om te zeggen, het is duur, dus we doen het niet. Dat is onacceptabel. Dat we het hoe dan ook aan niet gaan halen, is er ook geen argument om het dus maar af te dekken en er niks mee te doen. Dus ik sluit me aan bij meneer Westerhoek. Kom met een beter voorstel. Zorg ervoor dat zo efficiënt mogelijk, met zo weinig mogelijk kosten, we toch een beetje minder slecht met dat kanaal omgaan. Het is inderdaad een groot, met hier en daar een kuifeend, maar verder gebeurt er niet zoveel. Dus ik ga me zeer aanbevolen voor een beter plan.
Interruptie, voorzitter.
Een interruptie van de heer Van Zaal.
Ik ben eigenlijk een beetje benieuwd, want het plan is eigenlijk om niks te doen. Hij komt al met 3 opties aan. Wat mis je in die 3 opties?
Nou, het voorstel is om niks te doen. Dat vind ik al slecht. Dus ik, alternatief 3, na aanleiding van de vurige woorden, vind ik al beter. Maar ik heb het gevoel dat er te snel voor we doen niks wordt gekozen. En ik geef gewoon, heb het er nou wel eens over en kijk eens of het per euro zo slim mogelijk, of we nog niet wat meer natuurwinst kunnen boeken. En dat is eigenlijk waar ik toe oproep. En als dit echt de top van het nadenken is van de organisatie, nou dan maar alternatief 3.
Partij van Arbeid, de heer Verbeek.
Ja, voorzitter. Dilemma's. En nogmaals, dilemma's. Zoals omschreven, maar het is toch wel het saneren van de oevers waar het puin en asbest ligt eigenlijk een prioriteit. Dit ook om op deze locatie zoveel mogelijk te voldoen aan de KRW. Wij vinden dus in dit geval eigenlijk alternatief 1. Maar ja, ik kan me enigszins voorstellen dat wat lastig is. En mijn buurman, die nu even niet aanwezig is, en die buurman daarnaast, komt met een beter plan. Dat zou heel erg goed zijn. Het is niet bekend of dat bij het afdekken van de asbest in mogelijkheid 3, of dat op lange termijn en op die plaats uitspoeling plaats zal vinden. Het is daarbij niet bekend over welke soort asbest daar op die locatie is. Is het wit, blauw of bruine? Ja, hier zit ook een oud handhaver op het gebied van asbest. En ik weet me al te goed, vooral op luchtwegen, dat dan daar de nodige problemen komen. En wie zegt mij waar die asbest blijft? Is daar goed onderzoek naar gedaan? Ja, de reacties van de andere fracties zijn eigenlijk al min of meer gezegd, maar ik vraag me toch ook af of dat in de VV nog een keer herhaald kan worden. Ook omdat dit een punt is, vooral op het gebied van volksgezondheid, om daar zoveel mogelijk aandacht aan te geven. En ja,
dan maar 3. Nou, kom met een mooie plan, zou ik zeggen.
De heer Lagerwaard, BBB.
Ja, voorzitter, wij steunen dit voorstel. We gaan ervan uit dat asbest op het waterlicht geen negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit. Zolang het niet wordt aangeboord, hè, zolang je dat willen, kan het geen kwaad. Eigenlijk is het zo dat de Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad het in feite in het onderzoek ook al hebben aangetoond dat als het in water opgelost is en je drinkt het zelfs een kleine hoeveelheid binnen, dat het ook geen effect heeft op de gezondheid. Dus in die analogie zou ik zeggen, laat het lekker liggen. En ook omdat als je het wel gaat verwijderen, ja, dan kost het heel veel geld. Dus dat, ja, het is ook het afvoeren, dat nou juist misschien tot risico's leidt voor de gezondheid van de mensen die ermee bezig zijn, als dat je dat laat liggen. Dus dat is in het kort mijn bijdrage.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de HEMA voor de beantwoording.
Ja, voorzitter. Ja, ik ga het eigenlijk op dezelfde manier, maar korter doen als net. Het kanaal van Voorne, u even meenemen. Dat is een groot, langgestrekt waterlichaam met kaarsrechte oevers, harde oevers. Groeit gelukkig wel riet langs. Er komt de zuivering op uit van mijn collega daar. Helvoetsluis. Natuurlijk komt er polderwater op uit. Dus het is moeizaam om daar te voldoen aan de KRW. En daar bedoelen we mee de maatregelen te nemen die voor de KRW gewenst zijn. We hebben eerder al eens, en dat was een duur project bij de Schotbalkensluis, wil ik toch even in herinnering brengen, behoorlijk op geïnvesteerd. We hebben de eilanden gerealiseerd en dan komen we nu bij de laatste twee, dat is de aanleg van de Natuurvriendelijke Oevers. En waarom daar? Dat zijn echt de enige plekken waar je dat kunt doen. Dat zijn dus die wat ruimere passeerplekken. Dus vandaar dat het oog daarop op is gevallen. Nou, dat is een mooi plan voor gemaakt, wat qua kosten eigenlijk ook nog wel te overzien was. Dat was die 130.000 euro plus, zeg maar, wat bijkomende kosten. Die ziet u er ook bij. Mooi plan. Maar dan wordt het in uitvoering gegeven en dan staat je hierop. Nou, alternatief plan. En dat heb je gezien. Dan praat je over het bedrag van 6-7 ton. En zo kunnen ze afpellen, alternatief 2 en alternatief 3. Wat dan inderdaad meer kost dan 2 ton aankomt. Wat doe je dan als portefeuillehouder? Dat zeg je, ja, dit een plan wat aanvankelijk 130.000 moest kosten. En nu zijn dit de nieuwe kosten. Dan zegt die KRW, als die kosten door menselijk toedoen, en de precieze formulering staat in het voorstel, ik zoek even naar het goede woord, maar ik slaap hem eventjes over, dan geeft die KRW gewoon mogelijkheid voor een uitzonderingsmogelijkheid. Om die maatregel niet toe te passen. En dan voldoe je dus, want er wordt gezegd, dan voldoe je niet aan de KRW. Nee, dan voldoe je wel aan de KRW, dan voldoe je dus ook aan de KRW. Dus ik beschouw het als mijn plicht eigenlijk, om die KRW-maatregel, zeg, met gebruikmaking van die uitzonderingsmogelijkheid, aan u voor te leggen, omdat ik van mening ben dat die kostenstijging, dat daar artikel 4.5 precies in voorziet. Maar als u vindt dat we die middelen toch of anders moeten besteden. Kijk, ik heb wel moeite mee wat wordt gezegd. Ja, we hebben toch een risicobudget, een weerstandsvermogen. Dan moeten we het van alle kanten uitschrapen om het juist hier te gaan besteden. Misschien zijn er dan ook wel andere goede bestemmingen voor. Maar hoe u zegt, en ik proef dat een beetje door de VV. En de een noemt het een beter voorstel en de ander kiest al concreet voor optie 3. En dan vertaal ik dat even omdat u die kosten eigenlijk beperktere meerkosten vindt. Ja, eigenlijk zou ik zeggen, we gaan naar de VV. U zegt, kom met een beter voorstel. Ik zou zeggen, kom dan met een van uw kant met een aanpassing op dit voorstel. Leg ons dat dan voor. En we hebben een beetje gehoord waar partijen aan denken. En ik wil best nog wel over saneren met die praten en over schuldige eigenaren en al dat soort dingen. En over, maar het eigenlijk liever los van dit voorstel. Ik denk dat we rond dit voorstel elkaar misschien wel kunnen vinden.
Ik zie interrupties. Eerst ja, van mevrouw Kloppenhouwer volgens mij. Dat zijn nog net iets eerder.
Dank u voorzitter. Nou, wij zouden graag amendementen willen dienen om optie 3 in het voorstel te laten gelden. En daarnaast een motie om te kijken of de natuurvriendenoever die niet aangelegd mag worden omdat er asbest is, om die op een andere locatie te onderzoeken of dat daar gerealiseerd kan worden. Dus er komen een amendement en een motie.
Dank voor die informatie. Dan weten we in ieder geval dat het een bespreekstuk wordt en dat dit twee dingen zijn die ter tafel komen. We horen bij de VW hoe de rest daar wat van vindt. En er was nog een tweede interruptie van de heer Wessel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, onze zorg is vooral, als we weer aan de gang gaan, verplaatsen we niet het probleem. Want we zitten al in het is al een keer gebeurd. Dus wij gaan het opruimen en waar gaat het dan weer naartoe? Vandaar dat we zeiden, dit plan, hoe ziet daar onze intentie dan? Het moet hard zijn, we lossen iets op, maar het is wel geborgd dat we er vanaf zijn. We kunnen het toch niet in de put van Heemwiet brengen.
Het lijkt mij overigens een technische vraag eigenlijk. Dus die parkeer ik even en kan schriftelijk op worden gereageerd. Ik zag nog andere opmerkingen, maar ik weet niet of dat dan richting een tweede termijn gaat. Nee, het zijn toch interrupties, begrijp ik dan. Ik geef het woord aan jaar 21, de heer Van Zalen.
Dank u wel, voorzitter. Wat ik miste eigenlijk was mijn tweede vraag. Want u parkeerde mij bij de eerste vraag van Zalen van optie 1, 2 of 3. De tweede vraag is, zijn er in het verleden soortgelijke voorstellen geweest en hebben we een vlekkenkaart waar al die voorstellen in zijn? Kunnen wij die een keer krijgen? Dus die, want dit is waarschijnlijk een technische vraag.
Ja, ik heb ook maar een soort van interruptie. Nee, ik onderbreek wel. Ik heb geen idee, dus ik denk het niet, maar dat zullen we aanvragen. Oh.
Ja, dan wordt die.
Kleine vervolgvraag nou. Want ik weet in het verleden bijvoorbeeld in Rona hebben we een giftbelt daarin zitten waar we niet mogen graven. Ik neem aan dat we daar ergens dat gedocumenteerd hebben. Ik kan me ook voorstellen dat we dit voorstel wat we nu hebben, ook al eerder hebben gehad. Ik denk dat het heel wenselijk is voor deze organisatie om inzichtelijk te krijgen wat hebben we waar liggen en waarom maken we een besluit niet op een bepaalde plek. Dat we dit niet voor een tweede keer kunnen krijgen, dat we denken, hé, dan gaan we iets heel moois creëren. En dan eigenlijk achteraf achterkomen, hé, hier kunnen we het helemaal niet meer doen, maar dat hadden we kunnen weten. Dus wellicht een tip, neem deze mee terug in de organisatie om te kijken, joh, laten we een vlekkenkaart maken, dan weten we er in ieder geval van.
Ik heb een ander voorstel. Nou, ik kan even dit zeggen, het is meer gebruikelijk om voorafgaand aan een bepaald werk even bodemonderzoek te doen. En dan hoeven we dat misschien niet op waterschapsbrede schaal op te doen. Met zullen we deze, ja, ik weet niet of dit nou het juiste voorstel is om daar deze discussie aan op te hangen.
Kijk even.
Ik zal het even aanvullen. Ik heb 50.000 van die locaties onderzocht, dus ik weet er iets van. Echt 50.000. Dus een inventarisatie gemaakt in Nederland van mogelijk gevaarlijke bodemverontreinigingslocaties. Daar horen ook asbest en rookstortplaatsen bij, dus die zijn in kaart landelijk gedaan en ook in DCMR-gebied. Die dekken niet alles, dus het is niet verstandig om als waterschap onze delta er nog eens een keer eens schepje bovenop te doen. Die locaties worden altijd meegenomen bij het historisch onderzoek, wat verplicht is bij een bodemonderzoek. Wordt er een verontreiniging aangetroffen, dan wordt gekeken of er schuldige eigenaren zijn, ja of nee, of je dat kunt verhalen. Ik acht dat in dit geval zeer weinig kansrijk, overigens. En als het gaat om asbest, dan dient dat asbest op een verantwoorde manier afgevoerd te worden en moeten de arbo-regels over het verwerken met asbest onder asbestcondities moeten worden uitgevoerd. Dus dat is volledig gecontroleerd. Dus het verplaatsen van een probleem betekent dat je het van de ene plek naar een andere plek brengt waar wel veilige condities zijn waar die asbest zit. Ik denk dat daarmee ook alle technische vragen beantwoord hebben. Dan hoeft de ambtenaar ook niet aan het werken.
Een klein vraag en dan ben ik dan weer helemaal klaar. Klopt het dan dat wij dit dan niet hebben gedaan of is het dan zo oud dat we het niet hebben geweten? Is dat dan?
Het is bij het, voor zover mijn informatie strekt,
bij het bodemonderzoek nu niet naar voren gekomen. Dat komt wel eens voor dat je iets mist. En dan kom je er tegen en heb je een probleem zoals we dat nu hebben.
Het doet mij enigszins denken aan het feit dat we een aantal jaren geleden ook aan het graven waren als waterschap. En iets vonden wat we niet verwachten. Maar toen was het een prachtig bootje.
Ja, dat is zeer veel.
En dat vonden we best wel leuk om te vinden. En daar hebben we nog wat mee gedaan ook. En helaas vind je soms iets wat je niet verwacht, wat we minder leuk vinden. En dan hebben we niet mee te maken. Ik denk dat we kunnen concluderen, het wordt een bespreekstuk, er komt een motie, er komt een amendement. Die geeft wel redelijk richting waar de discussie over moet gaan. En dan vraag ik, en ik zie een hand in, dan vraag ik waar de discussie eventueel nog meer over moet gaan. En ik neem aan dat dat hetgeen is waar de heer Driesprong nog wat over wil zeggen.
Nee, voorzitter, u vroeg daarnet of het nog een tweede termijn kwam. Ik wil vragen voor een tweede termijn.
Dan kijk ik wel even, terecht dat u het vraagt, ik kijk wel even de commissie rond. Het is 5 voor 6, dat betekent dat we nog, laten we zeggen, 20 minuten hebben, misschien iets meer, voor een tweede termijn met beantwoording en voor de...
punt 7 en de rond.
Voor de gemaal Koert, waar nog een aantal mensen wat over wilden zeggen, over een drietal rondvragen. Ik gun u natuurlijk uw tweede termijn, dat zullen anderen ook misschien willen, maar daar tegenover staat het komt ook in de VV terug. Dus ik kijk even rond of de rest van de commissie zegt, ja, doe wel nog even een tweede termijn. Of toch VV. U krijgt het woord.
Alleen voor de heer Driehuis. Driehuis.
Voorzitter, even kijken naar de tekening van de grond. En dan vraag ik mij af aan welke kant van het kanaal het is. Is dat gemeente voor de Azee of is het gemeente Nissewaard? Want dat maakt ook nog misschien een verschilletje. Is het duidelijk door wie en wanneer het gestort is? En is er eventueel een relatie met het plas van Geervliet?
Dank u wel. Anderen voor de tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan kijk ik even of de HEMA deze vragen kan beantwoorden.
Geen relatie met de plas van Heemvliet. En welke gemeente? Dan zou ik een kaartje moeten bestuderen aan welke kant van de. Wat kan?
Allemaal voor
naar zee. Allemaal voor
naar zee,
ja.
Dat kan.
Ja.
En nog een?
Dan klopt het kaartje waarschijnlijk niet. Want als je het pad grond bekijkt, dan is dat gemeente Nissewaard.
Ja, in ieder geval bedankt voor de aanvulling. En voor zover het overleg met de gemeente hierin nog verder plaatsvinden, zullen we dat op de juiste manier doen. Dank u wel.
Goed. Dan, zoals geconcludeerd, wordt dit een spreekstuk met waarschijnlijk motie en amendement. Dan komen we bij het 7e spreekstuk, de investeringskredietrenovatie gemaal Koert. Waar een aantal fracties in ieder geval van zeiden, daar wil ik wel opmerkingen en vragen bij stellen. En ik had in ieder geval Waterschapspartij Hollandse Delta, die heb ik best door opgenoteerd. U krijgt het woord.
Ja, dat wel goed. Ik kan het heel kort en concreet houden. Graag besluit met punt 4. Er staat kwart over dat het besluit op het beleid op de invulling van het thema weerbaarheid een noodhulpaggregaat aan te schaffen. Die bij deze en andere gemalen inzetbaar is. Dus de eerste vraag is: zit dat in het krediet? En de tweede vraag, laat ik nog transparant zijn. In november 2025 hebben we een soortgelijke besluit genomen. Bij de gemalen verder diep. Dus zit daar in het verwantschap in. Dus separaat.
Dank u wel. Dan mevrouw Klomp en oude partij van Groene.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij het gemalen Koert heb ik eigenlijk één vraag. Hoe wordt is passeerwijd hierin meegenomen? Als je kijkt in de ambitie voldoende en schoonwater 2050, SPR.1, sub.2, staat verbeteren van de visstand. En vervolgens middels het handelingskader visvriendelijke pompen en gemalen worden pompen en gemalen per nieuwbouw en renovatie standaard met de visvriendelijke pompen uitgerust. Dus mijn vraag is, hoe wordt hier de visvriendelijkheid, vispasseerbaarheid meegenomen?
Dank u wel voor de duidelijke vraag. ChristenUnie, de heer Van Kaart.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Er wordt gezegd dat de capaciteit van het gemaal wel aan de huidige richtlijnen voldoet, maar er komt nog een nieuw watergebiedsplan. Ik vroeg me af, zou het handig zijn om te weten wat de impact van dat nieuw watergebiedsplan zou kunnen zijn op de gewenste capaciteit van het gemaal voordat er investeringen worden gedaan?
Dank u wel. En ik neem de heer De Ries van GGD.
Ja, voorzitter. Gelet de status van de diverse onderdelen en de betrouwbaarheid van het gemaal is het zeker aan de vervanging dat het niet langer uitgesteld kan worden. Wat betreft een ander gelijk in parallel eigenlijk de vraag, omdat wij van mening zijn dat veiligheid en weerbaarheid onze core business is, vragen wij om het onderwerp, de impact en de weerbaarheid bij alle voorstellen die met betrekking tot de bestuurlijke overheidsschade standaard worden opgenomen. Dan zijn we in ieder geval richting de toekomst op de hoogte wat onze weerbaarheid wordt. Dat wordt steeds belangrijker, zeker in deze maatschappij waar toch heel veel onzekerheden zijn en bedreigingen, ook voor ons als waterschap, zou het wel eens essentieel kunnen zijn.
Dank u wel. Dan de heer Steenhouwer, Hollandse Delta natuurlijk.
Ja, voorzitter, even kort. 40 jaar op een gegeven moment nog functioneel. Wat dat betreft is het toch wel een goed product geweest. Maar ik heb een andere vraag. Er staat namelijk in de tweede lijn op een gegeven moment een lekkage in de primaire kering geweest. Nou is mijn vraag uiteraard inmiddels van hoe is dit ontstaan? Is dit graafschade? Is dit een dier ontstaan? Wat is de oorzaak?
Dank u wel. Anderen? In eerste termijn, dat is niet het geval. Kan ik voor verantwoording naar de raad, als hij zover is.
De heer Westendorp, de noodzomaaggregaat. Jaap zit in krediet. En was dat bij Zuiderdiep, was u toch, hè? Zuiderdiep? Ja. Was dat bij Zuiderdiep ook al niet zo dat er daar een noodzomaar gaat? Ja, dat klopt. Dat hangt natuurlijk allemaal samen met die weerbaarheid. Dat zijn er dan inderdaad al twee, maar u weet waarschijnlijk nog beter dan ik hoeveel gemalen we op Goeree-Hoofdvlakke hebben. Dus ja, ik ben al heel erg blij dat ik bij deze voorstellen ook met een achtneming van weerbaarheid een MSA aan u voor kan leggen. En dat zal. Ja, dat is overal inzetbaar. Dat is de kracht hiervan. Mevrouw Klompbouwer, de vispasseerbaarheid. Ja, wat ik uit hoofd zo kan zeggen, dit ligt niet in een vismigratieroute. En de vragen die u stelt, die zijn ook schriftelijk gesteld door de fractie Natuur. En dat antwoord, dat is ambtelijk al gegeven, bestuurlijk geaccordeerd. Dus dat, ik denk dat u dat, dan krijgt u gewoon op het eerste overzicht schriftelijke vraag en antwoord. Dus ik vind het een beetje lastig om dat nu mondeling te gaan doen. Ik heb het trouwens voor me liggen, maar het is zo'n lap tekst. Dus als ik dat voor moet gaan lezen, zitten we hier om 17:15 nog bij dit onderwerp. Dus mag ik dat zo doen? Nee.
Kunt u aangeven of de rekening wordt gehouden?
Nou ja, dat lukt mij niet in een kort antwoord. Ja, voor u is dat een nee, voor mij is dat een ja, dat realiseer ik me wel. Maar ja, daar zul ik toch nu eventjes mee moeten doen, schriftelijk antwoord komt eraan. En dan kunt u daarvoor toch een spreekstuk met de VV misschien even terugkomen. Van sommige fracties. Leden, ik ken het voornaam weer beter als de achternaam, dus als het even mag, joh. De vraag over die bemalingsrichtlijn, ja, daar voldoen we nu aan. Zeggen, ja, kan er uit het watergebied van een ander komen? Nou, nee, maar het is wel zo, en dan geef ik vast iets wat u te verwachten kan krijgen. We hebben ook in het bestuursakkoord opgenomen dat die bemalingsrichtlijn nog eens tegen het licht zou houden, want ja, die is ook al 40 jaar oud en stamt nog uit de tijd van diezelfde oude verkaveling. Het klimaat is veranderd, dus daar loopt momenteel wel onderzoek naar. Voor deze specifieke situatie, gemaal Koert, dat staat praktisch naast het inlaatgemaal Pallant. En dat inlaatgemaal, dat kan ook
het water naar buiten pompen. Er staat ook iets al over in het stuk, maar ze staan echt op heel korte afstand van elkaar. En die capaciteiten die kunnen dus ook gezamenlijk benut worden. Dus ik vind het een hele goede vraag. We zullen daar iedere keer ook bij onze renovatie nog gemalen naar kijken. Maar juist in dit geval hebben we die backup al. Ja, de heer Steenhouwer. Ja, dat is toch mooi dat u dat zegt, 40 jaar in functie. Ik wil niet zeggen dat, dat iets van 40 jaar is, dat dat ook echt aan het eind van zijn leven duur is. Maar het is een respectabele leeftijd, dat geldt voor u en mij ook, denk ik. En die lekkage, dat was een lekkage van de vacuüminstallatie. Dus en er staat niet dat er een lek in de primaat was. Het is geen graverij in ieder geval. Hè. Het is een lek in de vacuüminstallatie.
Is er dan die primaire waterkering op een gegeven moment, die is daarop geplaatst dan?
Nee, die leiding is aangebracht in die primaire waterkering, al 40 jaar geleden. Die dijk is ook nog een keertje verhoogd intussen. En op een gegeven moment ja, is die vacuümleiding, die is lek geraakt. Okay. Ja, dat waren de antwoorden, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie nog een behoefte aan een tweede termijn bij de heer Driesprong in ieder geval. U krijgt het woord.
Oh ja, sorry, ik krijg eerst antwoord. Ik grijp even in. Goed voorstel, ik ga het meenemen naar de college. Tenminste, ik gaf een mening al. Ik denk dat het een goed voorstel is, ik neem het mee naar de college.
En daarmee zie ik dat de noodzaak van een tweede termijn bij de heer Driesprong is komen te vervallen. Wordt dit dan ook een hamerstuk? Daar lijkt het wel op. Dan gaan we dat zo doen. Dan hebben we nog kadernota GR-slipverwekking. Die worden bij de VV als hamerstuk, als we dat nu zo wensen. Geven we dat advies mee, dat is ook het geval. En dan komen we bij de rondvragen. Er zijn een drietal rondvragen binnengekomen op verschillende momenten en verschillende maten van detail van formulering. En ik wil de eerste vraag die het meest gedetailleerd is, en in die vorm het eerst is gekomen, ook maar het eerst het woord geven, mevrouw Kansburg. U had een vraag voor de rondvraag.
Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Ik dacht dat het te laat was, maar dat was de rest nog later, dus dat is mooi te horen. Ja, het gaat eigenlijk over de natuurherstelverordening. Die is sinds 2024 augustus van kracht. En daarvoor moeten wij uiterlijk 1 september 2026 een concept natuurplan indienen bij de Europese Commissie. En de vraag van de fractie Natuur is of WSHD, en dat kan zelfstandig of in verband van de Unie van Waterschappen, ook betrokken is al bij de voorbereidingen van dit natuurplan. En of er misschien al een klein inkijkje gegeven kan worden in wat de impact zal zijn voor het beheersgebied van WSHD. En hoe WSHD daar tijdig op in gaat spelen.
Heemraad van der Rijk.
Ja, maar ik ga wel doorverwijzen. De natuurherstelverordening die raakt overigens vuist. Maar met name ons groenbeheer. En daarom ben ik blij dat collega Wiersma hier aanwezig is en die zal de beantwoording overnemen.
Ja, nou dank u wel voor de vraag. Omdat ja, de natuur die gaat ons alle aan en ook zeker zijn we betrokken bij die natuurherstelverordening. Ook kort geleden hebben we daar nog een seminar over gekregen, waarin ook bestuursleden werden uitgenodigd. En ik heb er ook zelf aan deelgenomen. En dat gaat vanuit de Unie van Waterschappen, die coördineert dat met het ministerie, want dat is natuurlijk verantwoordelijk, het ministerie van LVVNN. En die werken verder die verordening uit met heel veel stakeholders, dus heel veel natuurorganisaties, maar ook waterschappen en andere belanghebbenden. En mogelijke impact, ja, die is er nog niet echt zo bekend. Ook niet landelijk, ook niet echt voor ons beheersgebied. En wij hebben wel heel veel contact, dus ook juist onze ambtelijke organisatie. Want u geeft aan 1 september, maar eigenlijk moeten we al voor 1 april het een en ander liggen. En wij geven dan allerlei informatie ook aan vanuit onze eigen habitat- en vogelrichtlijn. En ja, ook vanuit de KRW. Dus we zijn er echt wel goed bij betrokken. En ook juist in samenwerking met die Unie van Waterschappen richting het ministerie. Dus dank u wel.
Een reactie eventueel?
Nee, ik wou bedanken voor het antwoord. Dank u wel.
Goed, dan was er nog een andere vraag vooraf genoemd van de heer Van der Horst. Die ook bij het vaststellen van de agenda kort genoemd is.
Toch eerst mijn excuses voor dat we nog 6:10 nog... Kijk, ja, kan zo mooi leiden deze man. Ja. Maar het kwam op afgelopen vrijdag, dus ik kon iets eerder inleveren. Ik hoop toch nog even jullie aandacht te komen. Afgelopen vrijdag was in Dordrecht de eerste landelijke PFAS-dag in de trouw van vrijdagmiddag. Heeft u daar een verslag van kunnen lezen? Mocht je dat zeggen? Bij deze bijeenkomst waren omwonenden, wetenschappers, journalisten en vertegenwoordigers van de industrie en politici aanwezig. Wij van Water Natuurlijk waren er ook. Ik had niet de indruk dat ik nog andere mensen van andere partijen gezien heb. Jullie ken ik goed. Okay. De middag begon met een live verbinding met advocaat Robert Billet. Dat wordt je zo duidelijk. Hij strijdt al 25 jaar in de VS tegen de chemiereus DuPont, de voorloper van de chemoreus. Zijn boodschap was duidelijk. Verenig je zo breed mogelijk tegen de productie en gebruik van PFAS, want dat is de enige manier om deze forever chemicals de wereld uit te krijgen. En voor wie het wil nazien, er is een film over gemaakt in Black Waters. Ja. Met onder andere Anne Hathaway als een van de sterren. Hoofdconclusie van alle sprekers in Dordrecht was kristalhelder. De kraan moet dicht. Dat kan in Denemarken en dat kan hier ook. De hele inkomst was doortrokken van een groot gevoel. Sorry, ja, naamgenoot. De hele bijeenkomst was doortrokken van een groot gevoel van urgentie. We moeten ons er nu tegen verzetten, anders vergiftigen we onze leefomgeving voor vele jaren na ons. Gezien de urgentie heb ik de volgende vragen aan het college. Dat zijn de eerste 3, dan heb ik nog een stukje en dan nog weer 3. Was het college op de hoogte van de bijeenkomst afgelopen vrijdag in Dordrecht? Dat wordt er. Was het waterschap vertegenwoordigd? Ik ken niet alle 650 ambtenaren. En vooral 3. Deelt het college de conclusie van de conferentie dat alle PFAS uitgebannen moet worden uit onze leefomgeving? Met andere woorden, dat de kraan dicht moet. Dan, aan het eind van de bijeenkomst kregen 2 wethouders uit Delft en Arnhem een brief, /actieplan overhandigd, waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe PFAS gestopt kan worden. Deze brief wordt verzonden naar alle Nederlandse gemeentes en naar de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. Een van de voorstellen in deze brief is te beslissen dat er voortaan door iedere maatschappelijke organisatie of bestuursorgaan slechts PFAS-vrij wordt ingekocht als nieuw criterium. Daarover gaan mijn laatste brief vragen. Bent u op de hoogte van het bestaan van deze brief? Ik heb hem nog niet, zeg ik erbij. Die komt de komende week. Neemt u de suggestie om PFAS-vrij in te kopen voortaan mee in uw aankoopproces? En tenslotte procesmatig. Wanneer praat u met elkaar verder over de rol van onze waterschappen bij het terugdringen van PFAS? Dank u wel.
Voor beantwoording op gelukkig een aantal vragen die heel kort ook kunnen. Heemraad Molma.
Waren wij op de hoogte? Ja, ik had de uitnodiging gehad, maar tezelfde tijd was het hele college in overleg met op vrijdagmiddag met het dagelijk bestuur van de Unie van Waterschappen. En daarin kwam ook het onderwerp PFAS aan de orde. Ter ondersteuning van het standpunt van de Unie van Waterschappen dat we van die PFAS af moeten. Waren wij daar ambtelijk vertegenwoordigd? Nee, want een van de problemen waar we mee te maken hebben is dat we zoveel met PFAS te stellen hebben dat onze ambtenaren zwaar, niet overwerkt zijn, maar er heel veel tijd aan besteden. Dat we ook moeten kijken van wat doen we wel en wat doen we niet. En we volgen de ontwikkelingen echt op het, van heel dichtbij. Vinden wij dus dat het uitgebannen moet worden? Ik denk, volgens mij is dat ook rondgestuurd. In de Binnenlands Bestuur stond een interview waar ook deze inraad was geïnterviewd. Waarin we zeiden van, de waterschappen zijn niet de wasstraat van de maatschappij. Dus die kraan moet dicht, want anders dan hebben we echt een probleem. Dan over de brief. Ik ken die brief net zo min als u, maar de kern was dus dat we de PFAS-belasting van het milieu moeten tegengaan. Dat doen we samen met de Unie van Waterschappen, dat doen we samen met de VNG en dat doen we samen met de VWIN, dat zijn de waterleidingbedrijven. PFAS-vrij inkopen, dat kan niet, maar we hebben nu al, dat doen we dus al voordat de brief weer binnen is, dat wij PFAS-vrije alternatieven vragen waar die beschikbaar zijn. Maar bijvoorbeeld een noodstroomaggregaat, ik denk dat daar PFAS in zit. En we hebben hem toch nodig. Ook in motoren, automotoren, elektrische motoren, zit PFAS. Dus waar alternatieven zijn, kunnen we dat vermijden. En wordt die afweging gemaakt. Procesmatig, want ik zie iedereen met belangstelling kijken. Ik denk dat het een goede zaak is om dat nog weer eens een keer op tafel te leggen. Om daarover te praten, hoe we erover denken. Ik weet dat de meningen ook uiteenlopen hierover. En kijk, u bent vorig jaar, ik weet de maand niet meer, maar is er een informatieve VV geweest van waar zijn we dan wel van en waar zijn we dan niet van. De ontwikkelingen die gaan als een raket, zowel technisch inhoudelijk als het gaat over wat we meten, rapporten waar we aan mee doen, onderzoeken. U wordt daar geregeld wel over bijgepraat met ons de VV-mail of iets dergelijks, maar dat is eigenlijk een beetje in richting verkeer. Dus ik snap uw behoefte om daar met elkaar eens over te spreken. Als ik eigenlijk de reacties uit bij de aankondiging van het stuk ook beluister, denk ik dat die behoefte er wel breder is. Dan kan dat zowel via de fractievoorzitters worden voorgedragen, maar we zullen ook kijken wanneer er een geschikt moment is, niet alleen dat de agenda vol zit, maar ook wanneer het relevant is voor een besluit, om elkaar daar weer eens over te spreken. Dus dat is ook een toezegging van mijn kant dat we daarnaar zullen kijken. Dat wil niet zeggen dat het er komt, maar ik verwacht dat dat wel zo is. Ik denk dat dat de antwoorden waarop ik vraag.
Dank u wel voor die duidelijkheid. Is daar een reactiegewens nog?
Niet voor mij. De laatste toezegging is mij veel waard, dus daar ben ik niet zeer naar uit.
Kijk even, is de toezegging voldoende duidelijk voor de organisatie?
En voor de fracties, hè?
En voor de fracties, dat is het wel een punt. Er komt dus waarschijnlijk slechts mogelijk een voorstel naar u toe om dit waterpunt nog te bespreken. En de juiste vorm en dergelijke is nog niet helemaal duidelijk. Ik zie geen verdere wens om hier nu op in te gaan, begrijpen omdat het moment nog volgt. Er was nog één andere rondvraag aangemeld, de heer Steehouwer.
Ja, voorzitter. Ja, ik begreep inderdaad dat Piet Schakel eigenlijk het PFAS-proces hier bij het waterschap dus begeleiden. Maar ik begrijp dat u het gelukt hebt of niet. Dat
is, die is met pensioen.
Ja, dat is inderdaad bekend. Hey, ja. Maar als we dat toch over calamiteit praten. Ik heb beneden een calamiteitenbusje staan. Daar was ik niet van op de hoogte. U wel? Met andere woorden, hebben we dan inderdaad nu een bus van calamiteiten die het probleem op kunnen gaan lossen.
U overvraagt mij, maar de vraag was, laat me maar een technische vraag stellen. Uiteraard zijn we voorbereid op calamiteiten, want we hebben calamiteitenplannen voor de hele organisatie en voor de verschillende portefeuilles. Dus die zijn er en daar is ook vervoer bij. Maar ja, dat kan heel goed, want hij moet ook hier wat zijn om te overleggen als er een oefening is of wat dan ook. Ik denk dat het belangrijk is dat op het moment dat er een calamiteit ergens is, dat die ter plaatse gaat. Want we hebben dan ook een medewerker die ter plaatse, zeg maar, plaats incident, kijk even naar de politie, hoe dat heet, maar daar de verantwoordelijkheid neemt van van ons waterschap.
Dank u wel. De calamiteitenbus met als goedheid in de motor hoogstwaarschijnlijk dicht was. Maar hij staat wel bij ons voor de deur voor als calamiteitenvoering ook hier. Ik kijk even rond of er nog mensen zijn die op dit moment een urgente vraag voor de rondvraag hebben. Anders dan de vragen die gesteld zijn, dat is niet het geval. Dan zeg ik u allen dank voor de goede vergadering en veilig reis thuis. Oi, oi, oi.